Ik verzoek een moment stilte voor ieders persoonlijke overweging. Dank u wel, dames en heren. De vergadering is hierbij geopend. We hebben een behoorlijk pittige agenda, dus ik zal een beetje strak de touwtjes in handen houden. Want u wilt allen om 11 uur klaar zijn. Als u morgenavond verder wilt gaan, dan is dat prima, maar dat doet u onder leiding van meneer Erkens, want dan ben ik in Brussel, dus dan ben ik er niet. Dus of u gunt meneer Erkens het voorzitterschap van deze raad, of u zorgt dat we op tijd klaar zijn. Daarmee de opening, vaststelling volgorde van de agenda en mededelingen. Meneer Bartels komt zo bij u. Ik heb zelf een mededeling dat ik u bij agenda punt 10 graag een gewijzigd voorstel zou willen doen toekomen, wat ik hier voor me heb liggen. En ik zal u dat op dat moment al daar toelichten waarom dat is. Met uw goedvinden natuurlijk, want het is een punt van orde. Goed, dan meneer Bartels.
Dank u, voorzitter. De fracties van de CDA, VVD en gemeentebelangen willen een motie vreemd aan de orde van de dag inbrengen. En die motie heeft betrekking op het maïsveld, dus ik verzoek u om die aan de orde te stellen, deze vergadering.
Dat doen wij dan als punt 10a. Anderen over de agenda, andere mededelingen? Niemand? Dan gaan we naar agenda punt 2, het burgerspreekrecht. Daarvoor hebben zich aangemeld de heer of mevrouw Uilenbroek, mevrouw Jelsma, mevrouw M. Hazelzet. En dan heb ik nog een keer mevrouw Mirjam Hazelzet, maar misschien is dat wel dezelfde. Ja, dat vermoeden we al. En meneer, dat is allemaal voor de Utrechtseweg 123. En meneer Hanemeijer in zaken agenda punt 6a en het memo van wethouder Weda. Mag ik de heer of mevrouw Uilenbroek vragen? En het is zo dat u spreekrecht hebt van 5 minuten. En omdat ik heel veel insprekers heb, ga ik daar ook strikt de hand aan houden. Gaat uw gang.
Mijn naam is Monique Uilenbroek. Geachte voorzitter, ik maak graag gebruik van het burgerspreekrecht om als bewoner van Maatweg 3 in Renkum, en dus aanwonende van het perceel Utrechtseweg 123, onze zorgen uit te spreken over de geplande appartementenbouw op dit perceel. De berichten in de pers en in de memo van mevrouw Weda van 23 maart jongstleden suggereren een breed draagvlak voor deze plannen. Dit draagvlak is echter niet bij alle bewoners van de Maatweg en Groeneweg aanwezig. De grootschalige bouw op een relatief klein perceel van nog geen 2000 vierkante meter, die vanaf 4 meter uit onze erfgrens gerealiseerd gaat worden, zal een enorme inbreuk doen op onze privacy. Er wordt steeds gesproken over het feit dat de appartementen op 45 graden staan ten opzichte van onze tuinen. En dat slechts de uiterste punt van het complex op 4 meter afstand staat. Maar vanuit die uiterste punt wordt wel een gebouw met 3 woonlagen gebouwd, waardoor wij straks aankijken tegen een groot gebouw in plaats van een groene omgeving. Wij hebben nu een vrije achtertuin met uitzicht op veel groen, dat grotendeels zal verdwijnen, waardoor meer geluid merkbaar wordt en veel privacy verloren gaat. In het verleden heb ik verschillende mensen uit de plaatselijke politiek uitgenodigd om de situatie ook eens van onze kant te komen bekijken. Maar helaas, daar hebben maar 2 mensen gehoor aan gegeven. Zowel de heer Tinke als de heer Verstand hebben gezien hoe voor ons de woonsituatie zal veranderen. Onze persoonlijke uitnodiging aan de heer Heinrich werd helaas afgeslagen. In de commissie Leefomgeving is aan mevrouw Weda gevraagd om wettelijk vast te stellen dat die 4 meter grens ook in de toekomst gewaarborgd zou kunnen worden. Echter, in haar memo van 23 maart jongstleden schrijft mevrouw Weda dat het de toekomstige vereniging van eigenaren vrijstaat om vergunningsvrije aanvragen te doen voor het plaatsen van bijgebouwen op een geringere afstand dan 4 meter. Ook de ingang van de parkeergarage aan de westkant van het perceel baart ons grote zorgen. Deze grens namelijk direct aan onze achtertuin. Ook dit zal zeker onze vrijheid aantasten, omdat hier dagelijks 20 auto's een aantal keren in en uit zullen rijden. Dan denk ik aan geluidsoverlast en uitstoot. Waarom kan deze ingang niet, zoals eerder gepland en getekend, tussen de twee appartementengebouwen aan de Utrechtse weg gesitueerd worden. Jammer is ook dat de communicatie tussen gemeente en ons aan wonenden en burgers van de gemeente Renkum vaak slecht verlopen is. We hebben de afgelopen jaren, sinds 2006, heel vaak het gevoel gehad dat de gemeente meer geluisterd heeft naar en meegedacht heeft met de projectontwikkelaar dan naar ons burgers. Vaak hadden en hebben we het gevoel dat de gemeente onze burgers ziet als lastige wezens. Maar de gemeente is er toch door en voor de burgers? Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel, mevrouw. Keurig binnen de tijd. Dank daarvoor. Mevrouw Jelsma.
Mijn naam is Roelie Jelsma, wonende op de Groeneweg 4, Hoek Maatweg. Geachte voorzitter, 2 weken geleden woonde ik hier de vergadering bij over het pand Utrechtseweg 123. En het is mede daarom dat ik graag het volgende wil zeggen. Het heeft mij uitermate verbaasd dat een paar zinnen van enkele raadsleden daar gelaten de indruk werd gewekt dat de bouw van de 3 panden, 10 woningen... vaststaat. Hoofdzaak was die avond het groen en de parkeergelegenheden. Beslist belangrijk. Niettemin slechts 2 onderdelen van het gehele besluitvormingsproces. Maar waar vloeit de mening uit voort dat de aan- en omwonenden redelijk eens zijn met deze bouw? Uit hetgeen in de krant staat. Meneer de voorzitter, het is bekend dat wat er in de media gemeld wordt lang niet altijd waarheid is. Lang niet alle aan- en omwonenden zijn het ermee eens. Zeker, het is van een kolossaal plan naar 10 woningen gegaan. Zoals 14 dagen geleden gezegd werd door enkele woordvoerders, een hele verbetering. Voor veel van ons om- en aanwonenden echter beslist niet goed. Zeker niet de verbetering die we willen zien, namelijk grondgebonden woningen, zoals eens door wethouder Heinrich gezegd. Wij zijn het onverkort eens met de stelling, zoals op 30 november 2009 door de Welstandscommissie verwoord, te veel volume, weinig afstand tussen de gebouwen, een steenachtige sfeer en te hoog, waardoor wij in onze privacy zeer zullen worden aangetast. Voor ons een hoog goed. Van waar is de mededeling dat het grondgebonden woningen zouden worden verdwenen? Waarom is er sprake van dat aan de Utrechtse weg de rooilijn 1 meter naar voren gaat, waardoor er een monumentale boom verdwijnt die bij de verfilming van de eetclub jammer genoeg al een deuk opliep? Het gezegde van de makelaar dat Renkum ook wel eens iets moois mag hebben, moet onverwinderd gestalte krijgen. Niet in 10 woningen op een zo voor veel Renkemers karakteristiek stukje grond, maar met een passende bebouwing, namelijk laagbouw en veel groen. Met op de voorgrond het mooi aangelegde plantsoentje met het Johan Beuken monument. Dan is het iets moois voor Renkum. Over wat wel en niet mooi is, kun je tot in het oneindige twisten. Waarom een perceel met decennia lang 1 grote villa en daarop nu plotseling met veel geweld en ten koste van derden moet dat geschikt zijn voor 10 maal intensievere gebruik. De Bergerhof wordt, las ik, gelukkig groots en ruim opgezet. Grond aan de Beukenlaan wordt teruggegeven aan de natuur. En nu zouden 10 woningen op zo'n relatief klein stukje grond van ongeveer 2000 vierkante meter mooi zijn. We moeten niet om de feiten heen draaien. Voor de projectontwikkelaar is het kennelijk noodzakelijk een aantal eenheden te realiseren om het economisch haalbaar CQ aantrekkelijk te maken. Mooi komt daarbij op de 2e, 3e, zo niet laatste plaats. Als er geen commercieel succes voor de projectontwikkelaar in zit, moet een normaal aanvaardbaar plan dan is dat haar risico. Voorzitter, wij doen hierbij een dringend verzoek dit alles zorgvuldig te bezien alvorens een beslissing te nemen die op dit hoekje volstrekt ongepast is. Dank u wel.
Dank u wel, mevrouw Jasma. Dan kom ik bij mevrouw Hazelzet.
Goedenavond, geachte voorzitter. Mijn naam is Mirjam Hazelzet en wij zijn bewoners van Maatweg nummer 5, aangrenzend aan perceel Utrechtseweg 123. Ik wil graag reageren op de memo's van mevrouw Weda en het nieuwe bouwplan. Zakelijke sloop of slopende zaak? Wij houden van vernieuwing en sommige heilige huisjes moeten zeker om. Maar deze pastorie, dit heilige huisje, met karakteristieke, bijna monumentale uitstraling, had niet omgehoeven, mijns inziens, een gemis voor Renkum. Vleermuis, en ander gedierte genieten binnen Renkum nog meer bescherming dan oude panden, lees ik in het plan. Zou Renkum behalve treuren bij Kampman iets minder barbaars met oude panden kunnen omgaan? Of een commissie benoemen die bescherming alternatieven biedt tegen sloop? Aan de andere kant van het dorp wordt voor miljoenen spijt betuigd van onze bouwdrift aan de hertjes. Het plan. Punt 1. Bezwaren en draagvlak. Onze hoofdbezwaren als direct omwonenden van de Maatweg werden na de vergadering van de commissie Leefomgeving toch wel makkelijk onder het vloerkleedje geschoven. Blijkens het ontbreken van serieuze reactie hierop van de wethouder, ga ik me toch afvragen of een volksvertegenwoordiging nog democratisch impact mag hebben. Of dat de besluitvorming al vaststaat op grond van het zogenaamde bredere draagvlak. Of, zoals mevrouw Weda het zelf zei, er zullen altijd mensen zijn die bezwaar hebben. Dan rijst de vraag, hoe zit dit draagvlak er feitelijk uit? Nu wil ik de beeldvorming die onterecht doet denken dat de twee burgerinnen van de Groene Weg en de ontwikkelaar spraken namens het brede draagvlak even nuanceren. Wij als Maatweg zijn absoluut niet voor dit plan. Als men uitgaat van wat er nu staat, een villa, dan moet dat met minimaal voorstellingsvermogen te bevatten zijn. De ruimtelijke ordening van een gecentreerde villa, dus eentje, naar drie toch nog massieve gebouwen met drie woonlagen vlak op onze perceelgrens, blijft voor ons als maatwegomwonenden een onoverkomelijk bezwaar. Wat logisch is, omdat de veranderingen voor ons veel ingrijpender en nadeliger zijn. Zie de plattegrond en het verschil in afstand tot het bouwplan. Waarbij het me evident lijkt dat wij gelden als direct aangrenzend omwonend en toch zeker recht van spreken hebben. Het zogenaamde brede draagvlak van omwonenden is ontstaan in de beeldvorming bij mevrouw Van Staaij, de pers en mevrouw Weda, die overigens zelf het voortraject niet heeft meegemaakt, met alle negatieve reacties van buurtbewoners die problemen hebben met het plan. In werkelijkheid telt dit draagvlak qua omwonenden slechts 4 tot 6 bewoners van de Groene Weg, die na de plotselinge presentatie van het nieuwe plan logischerwijs qua persoonlijke belangen minder te klagen hadden. Want ze hebben op veilige afstand van hun perceel uitzicht op alle gehandhaafde bomen van de gemeente en slechts 1 villa aan de overkant van de weg. Hun groen gaat niet weg. Hun perceel grenst niet aan het bouwplanperceel. In dat geval zou je vanuit de direct omwonende optiek ook kunnen zeggen, er zullen altijd mensen zijn die geen bezwaar maken. Maar het zijn er beduidend minder dan degene die wel bezwaar maken. De wethouder kijkt meer vanuit de ontwikkelaar, maar mist een stukje voorgeschiedenis vanuit de menselijke kant van de omwonenden. Want dan zou vanuit onze optiek de verandering van de huidige situatie van slechts 1 villa naar 2 kolossen in plaats van 3 volgens het nieuwe plan al zeer ingrijpend te noemen zijn. Dus is maar hoe je kijkt. Mogen de normen van onze huidige leefomgeving ook meetellen als het gaat om aanpassingen? De Maatweg telt 29 bewoners. Stuk voor stuk hebben wij al enorm moeten slikken om dit karakteristieke pand aan de wegwerp tijdgeest te moeten laten. Ook niet monumentale bomen en hulst zijn groen. Ons groene uitzicht wordt baksteenbruin. Welke maloot wil dat? Overal, maar niet in je eigen achtertuin. Van 11 maatwegbewoners met aangrenzend perceel, zo is zowel naar de politiek als naar de projectontwikkelaar heel duidelijk geageerd tegen massale, niet gecentreerde bouw vlak achter onze perceelsgrens. Getuigen onze brieven, mails en communicatie. Ondanks aanpassingen en het nieuwe bouwplan blijven het vooralsnog 3 massale gebouwen op een klein stukje grond. Indiscreet dicht op de erfgrens, met navenant te veel bewoners. Ook maatwegbewoners van de andere zijde behoren zeker niet tot het positieve draagvlak. En hoekbewoners van de Groeneweg, Maatweg, gezien diverse reacties die al bij de Raad beland zijn. Conclusie, wij vormen met onze bezwaar een grote meerderheid. Met andere woorden, het draagvlak is heel smal. Dan rijst er opnieuw een vraag. Geachte
mevrouw,
voorzitter.
Ik heb hier voor mij uw hele tekst en ik zie dat u het bij lange na niet gaat halen binnen 5 minuten. U bent al bij de 6 en wilt u richting een afronding gaan.
Oké, sorry. Kunnen op grond van deze feiten onze legitieme bezwaren zo genegeerd worden? Wij zouden pleiten voor een aanpassing van het bouwplan die niet zo'n mega verandering als impact heeft. En onze vraag is deze. Zou het bouwplan aangepast kunnen worden naar een menselijke in plaats van normatief gerichte aanpassing? Waar direct omwonenden zich in werkelijkheid in kunnen vinden. Wij zijn uiteindelijk degene die hiermee moeten leven. Zal ik stoppen? Of wilt u nog verder? Het mag hoor.
Nee, als u denkt dat u het belangrijkste gezegd hebt binnen de 6 minuten die er eigenlijk niet voor staan, dan hou ik het hierbij.
Nou, dan maak ik de zin af.
Maakt u de
goed?
Zin af.
Of moet er wellicht een partij komen die burgerbelangen heet in plaats van gemeentebelangen? Leek me goede eind. Goede eind. Mag ik me uitzetten?
Nee. In de regel, mevrouw, komen alle partijen op voor de burgers van Renkum. Tenminste, dat hoop ik. Dank u wel voor uw inbreng. Meneer Hanemaier moet ik zeggen, wilde inspreken bij agendapunt 6.
Okay. Mijn naam is Jannek Hanemaier. Ik woon aan de Utrechtseweg in Oosterbeek en ik kijk uit over het maïsveld waar net over gesproken is. Mijn onderwerp is inderdaad de mobiliteit rond Arnhemse Buiten, maar meer specifiek die zogenaamde weg door het maïsveld. En wat dat betreft is de relatie sinds 20 minuten nu meer met agendapunt 10 dan met agendapunt 6, als dat voor u ook prima is. Ja, die zogenaamde weg door het maïsveld, dat is, er wordt steeds over maïsveld gepraat, maar het is eigenlijk een stukje cultuurhistorische grond. Ik bedoel, het Gelders landschap zal een andere naam hanteren. Dat is, het plan is, zeg maar, die weg, dat daarmee wordt gedoeld op een verbindingsweg tussen Utrechtseweg en Schelmseweg, dan wel Amsterdamseweg, door of langs landgoed Mariendaal. Nou, waarom dit onderwerp? Eigenlijk omdat het 20 minuten is ingebracht. Ik heb het... Ik wilde hier spreken omdat bleek uit de krant dat de VVD zich inderdaad hier weer mee bezig hield. Navraag in de wandelgangen van dit gebouw leerde dat er inderdaad een motie in voorbereiding was voor een onderzoek naar deze weg. En ik hoor net dat die motie ingediend gaat worden, maar misschien dat na dit verhaal dat niet meer hoeft. Want ik heb inderdaad 2 punten en 1 is goed nieuws. Dat onderzoek dat is er al geweest. Dat is 15 jaar geleden uitgebreid uitgevoerd. En ik zal als tweede punt inderdaad even kort proberen in te gaan op de uitkomsten toen en op de relevantie daarvan voor de huidige situatie. Mijn boodschap, nou eigenlijk de conclusie, is alvast dat die maïsveldweg dat een in vele opzichten onzalig idee is. Als je nou echt een verbindingsweg zou willen maken tussen Oosterbeek en de Amsterdamse weg, dan leerde dat oude onderzoek, dan moet je hem niet over dat maïsveld leggen, maar dan moet je hem onder die hoogspanningsleiding leggen tussen Mariendaal en Arnhem, het dorp. Dat is veruit te prefereren, maar misschien nog meer te prefereren is dat je op een andere manier, zeg maar, die eventuele toename in mobiliteit gaat tackelen via openbaar vervoer en via andere mobiliteitszaken. Maar ik wil graag een en ander kort toelichten, aan de hand van onder meer wat oude krantenartikelen. Ik heb hier in ieder geval een deel van het oude onderzoek uit 1995, bureau Goudappel-Koffeng. Daar kwam toen inderdaad de Maïsveldweg als beste uit. Er waren toen een paar oplettende burgers, goed, die nog de krant hebben gehaald met een verhaal dat Oosterbekers Koning en Hanemaier willen Schelmseweg afsluiten. Dat moet goed nieuws zijn voor bewoners van de Schelmseweg. Hazen en herten terug in Mariendaal, daar kom ik zo nog even op. De twee varianten, of die twee varianten, daar kom ik ook zo op. Dit punt, dat laat ik even vanwege de tijd zitten. In ieder geval was het zo dat naar aanleiding van, ja, van een discussie hier in de Raad 15 jaar geleden, maar nog meer met mensen van Gelders Landschap. Gelders Landschap toen geëist heeft voor nader onderzoek van die bevindingen van Goudappel-Koffeng. Dat is uitgevoerd. Dat heeft geleid in 1998-99 tot het feit dat het project Utrechtse Weg duurzaam veilig zijn ambities moest bijstellen en dat onder meer die weg niet doorging. Daaruit kwam wel dat inderdaad die hoogspanningsleidingweg in vele opzichten interessanter was. Interessanter op het gebied van verkeerstechniek. De weg door het maïsveld, dan praat je over een hellingspercentage van 9%. Heel steil. Langzaam verkeer zou een extra rijbaan moeten hebben. En de weg aan de andere kant zou daar zeg maar veel minder last van hebben. Ecologisch. Schelmse weg, als je zeg maar de weg onder de hoogspanningsleiding legt, wat later dus de westtangent is geworden. Dan zou je de Schelmse weg inderdaad kunnen afsluiten, Bosveld bij Mariendaal trekken, eventueel ook nog een wildzone langs die weg leggen. En dan heb je weer een extra mogelijkheid voor herten naar de Rijn. Buurtoverlast heb ik het al over gehad. Nou, cultuurhistorisch is natuurlijk heel duidelijk. Oosterbeek is een van de weinige dorpen met wat mooie aanzichten, dat je niet gelijk tegen een rondweg aankijkt als je daar tegenaan rijdt. Ik wil even snel nog laten zien dat daarna Arnhem met het plan kwam en dat de West-tangent noemde, verschillende krantenartikelen. Dat vervolgens Renkum inderdaad dat niet zag zitten vanwege de ecologische status van Mariendaal. Maar laat onverlet dat zeg maar zowel ecologisch als cultuurhistorisch als ook politiek financieel dat alternatieve tracé interessanter is.
Gaat u ook naar een afronding?
Wat dat betreft, dan wil ik eigenlijk daarmee afronden. En ik wil graag me ter beschikking stellen als hier wat nader zeg maar overleg over nodig is.
Dank u wel, meneer Hanemeyer. Nou, is het zo dat de Raad bij motie vorige vergadering een taskforce in het leven heeft geroepen. Mm-hmm. En ik zou me maar zo ook voor kunnen voorstellen dat die taskforce u eens gaat consulteren, in ieder geval over uw historische kennis.
Oké, dat wil ik graag doen.
Maar dat kan ik mij voorstellen. Ik weet niet of zij zich dat ook voor kunnen stellen.
Nou, ik stel me graag te beschikking.
Goed, dank u wel. Dan kom ik bij agenda punt 3, de besluitenlijst van de vergadering. Of iemand even het knopje, dat kan ik zelf ook doen, geloof ik. Ja. Agenda punt 3, besluitenlijst van de vergadering van de Raad van 3 maart 2011. Daar zijn een paar kleine wijzigingen op verzoek van CDA binnengekomen en die zijn verwerkt. Die hebt u allemaal kunnen zien als u het de ene naast de andere gelegd hebt. Dus daarmee zijn die gearresteerd. Komen we bij agenda punt 4, het vragenuurtje. Daarvoor hebben zich gemeld de heer Schoevaars over het inbraakoffensief en mevrouw De Roo over kernafval. Laat ik bij mevrouw De Roo beginnen.
Ja, dankjewel voorzitter. We hebben inderdaad een paar vragen over de brief van Greenpeace van 7 maart over kernafvalopslag. heeft het college de brief van Greenpeace van 7 maart over de opslag van kernafval in de gemeente Renkum gelezen en besproken? Zo ja, wat vindt het college van deze brief en wat gaat het college met deze informatie doen? Wil het college zich, net als de IPO van 31 januari 2011, zich uitspreken tegen de opslag van kernafval in Nederlandse bodem en meer specifiek in de Renkumse bodem? Dankjewel.
Ik kijk u even aan en wij zouden dat schriftelijk kunnen antwoorden. Dan krijgt u meer informatie dan als we dat nu mondeling doen. Want bij mondeling kan ik het namelijk af, want dan is de antwoord op de eerste vraag nee. En alle andere vragen staat het antwoord niet van toepassing. Dus ik denk dat u liever schriftelijk antwoord heeft dan. Ja, u mag ook. Wethouder gaat altijd voor. Misschien zegt de wethouder wel, we hebben het wel besproken, maar dan was ik er niet bij.
Nee, voorzitter, ik wou als portefeuillehouder van dit stralende onderwerp toch eventjes een tweetal feitelijke opmerkingen maken die wellicht een schriftelijke beantwoording overbodig maken. Allereerst heeft het college de brief gelezen? Ja. Wil het college zich uitspreken tegen de opslag in naar analogie van het IPO? Dan moet ik u eventjes mededelen dat als u de brief van de IPO goed leest, IPO zich niet tegen de opslag heeft uitgesproken, maar alleen gevraagd heeft om het voorstel van de Europese Commissie nog eens kritisch tegen het licht te houden. Dat voor wat betreft de feiten. En ten derde, voorzitter, constateer ik dat dit een brief van Greenpeace is aan de gemeenteraad. En ben dus erg benieuwd hoe de gemeenteraad over dit onderwerp denkt.
Zo is het altijd baas boven baas. Hè? Probeer je hem te helpen en dan krijg je dit. Goed zo. Nee. Uitstekend. Goed. Voldoende? Dan ga ik naar meneer Schoefaars.
Voorzitter, de wijze waarop zo even de vragen zijn beantwoord, die doen mij het ergste vrezen. Maar ik wil toch wat vragen stellen naar aanleiding van uw antwoord op eerder door de VVD gestelde vragen in zaken het inschakelen van hondenbezitters bij het offensief tegen woninginbraken. We hebben 71 dagen moeten wachten op de beantwoording van onze vragen. Een lange tijd. Maar als fauna-expert van mijn fractie heb ik er alle begrip voor dat het college ten behoeve van een zorgvuldige beantwoording meer tijd nodig had dan gebruikelijk. De kwaliteit van de beantwoording verdient ook alle lof. Ik denk dat u degene geweest bent die namens het college zich heeft bezig gehouden met de beantwoording. Met genoegen heeft mijn fractie vernomen dat twee leden van het college hondenbezitter zijn en zodoende ingezet kunnen worden bij het offensief tegen woninginbraken. Eén van deze twee wethouders beschikt zelfs over twee honden en u spreekt daarbij over honden in het formaat buitencategorie. Voorzitter, gaat het te ver te veronderstellen dat die duiding van formaat buitencategorie, dat het dan wethouder Van Lent betreft als trotse eigenaar van deze honden. Wellicht komen beide wethouders in aanmerking voor de mogelijk in de voorjaarsnota te regelen voederpakketten. Ik herhaal voederpakketten en niet voedselpakketten om wel de juiste toedeling te garanderen. En u spreekt er zelf voor over in uw beantwoording. U deelt vervolgens mede dat het bij overige college één of meerdere katten hebben. Ik vrees, voorzitter, met alle waardering voor uw beantwoording, maar dat u op dit punt ons niet geheel juist informeert en u weet dat is een ernstige politiek vergrijp. Want voor zover mijn fractie weet, is wethouder Weda niet in het bezit van een al dan niet verhuisplichtige kat. Ik sluit niet uit dat sprake is van een misverstand, dus ik vergeef het u. Wethouder Weda heeft wellicht af en toe last van een kater. Maar hiervan mag nauwelijks een bijdrage worden verwacht aan het offensief tegen woninginbraken. Buitengewoon positief is mijn fractie over de inspanning van het college om ook aan raadsleden honden voor dit doel ter beschikking te stellen. Wel wil mijn fractie nog gaarne antwoord op de volgende vragen, zodat wij uw aanbod volledig op haar waarde kunnen beoordelen. De eerste vraag is, om welke rassen gaat het? Met andere woorden, betreft het rashonden of meer een vuilnisbak?
Voorzitter, bij interruptie, we hebben een drukke vergadering. Wat is dit voor flauwekul?
Ik ben tevreden.
Ik rond even af, als u het goed vindt. De tweede vraag van mijn kant is, zijn het blaffende honden of honden van het meer bijtgrage type? En als het blaffende honden betreft, verdient vreest het college dan niet dat het inbrekersschilde ook op de hoogte is van het spreekwoord blaffende honden bijten niet? En mijn laatste vraag, hoeveel raadslieden hebben zich inmiddels opgegeven dat zij vrijdag aanstaande om 16:00 uur een hond willen uitzoeken? Ik dank u wel.
Ik zal de beantwoording kort houden. Ik was in de veronderstelling dat wethouder Weda een kat had. Als ze hem niet heeft, dan kan het van mij één krijgen. Want ik heb er twee. Overigens wil je bij mij niet inbreken, want het zijn nogal rotbeesten. Ze kunnen aardig krabben. Zijn het rashonden? Nee, het zijn geen rashonden. Het zijn vuilnisbakken rassen, maar wel van een hoog schattigheidsgehalte. En daar kunnen zich 10 raadsleden bij mij melden, want er zijn inmiddels 10 honden aanwezig om afgehaald te worden. Op vrijdag om 16:00. Dank u wel. Dan gaan wij naar agenda punt 5, het beste raadsvoorstel 2010. Ik geef graag de plaatsvangend voorzitter, de heer Erkens, het woord.
Dank u wel, voorzitter. Collega raadsleden, het is voor de tweede keer een successie dat de raad vanavond prijzen uitreikt voor de beste raadsvoorstellen. En het doel, ik breng het nog even in herinnering, van deze prijzen is te komen tot een verdere kwaliteitsverbetering van de raadsvoorstellen en het belang van de dualiteit in raadsvoorstellen te onderstrepen. Namens de jury, de leden van de agendacommissie, is aan mij de eer om vanavond de uitslag bekend te maken en de prijzen uit te reiken. Voordat ik dat doe, wil ik even iets vertellen over de gevolgde procedure. De Griffie heeft alle raadsvoorstellen van 2010 op een rijtje gezet, gewikt en gewogen. En op basis van een aantal criteria, zoals die ook gelden bij het beoordelen van de rijpheid van raadstukken door de agendacommissie, zijn 12 raadsvoorstellen doorgeleid naar de agendacommissie. Uit die 12 raadsvoorstellen heeft de agendacommissie onder voorzitterschap van de burgemeester uiteindelijk een keuze gemaakt van 3 voorstellen die in aanmerking komen voor een prijs. Over de 3 raadsvoorstellen wil ik vanuit de informatie van het juryrapport een paar opmerkingen maken. En dat doe ik in willekeurige volgorde van de raadsvoorstellen. Het eerste raadsvoorstel waar ik iets over wil vertellen vanuit het juryrapport is geschreven door Manon Willen. En in het juryrapport staat de opmerking dat dit raadsvoorstel opvalt door de toegankelijke en prettige schrijfwijze waarmee Manon Willen haar lezer meeneemt in het lees- en besluitvormingsproces. En wat denk ik nog veel belangrijker is, is de volgende zin. Het voorstel is nergens saai of ingewikkeld, wat een prestatie mag worden genoemd. Ik denk dat dat inderdaad het geval is. Over het tweede raadsvoorstel, en dat behelst de woonvisie en is geschreven door Lisette Arias, meldt het juryrapport het volgende. Waar dit voorstel zich onderscheidt van andere voorstellen, is dat het op een heldere wijze de kaders biedt voor de raad en de gemeente, hoe er in de gemeente Renkum gekeken wordt naar het brede terrein van wonen. Het woonbeleid van de gemeente wordt in heldere, toetsbare kaders vastgelegd in deze visie. En het derde voorstel betreft het voorstel totstandkoming strategische visie 2040. In het juryrapport wordt gememoreerd dat uiteindelijk de vaststelling van de strategische versie een langdurig en intensief en ingewikkeld proces is geweest. En, zegt de jury, ondanks dit langdurige en ingewikkelde proces is Wiener Schulze, de auteur van het voorstel, erin geslaagd de draad vast te houden. Nou, dat is op zich al een prestatie, denk ik. En in een zeer volledig en helder voorstel aan de raad te presenteren. Het voorstel geeft objectief het hele proces weer en biedt de raad de ruimte een afgewogen en gedragen besluit te nemen. Voorzitter, dan de uitslag. Agendacommissie is tot het besluit gekomen om het voorstel met betrekking tot de woonvisie van Lisette Arias uit te roepen tot het raadsvoorstel van het jaar 2010. Dit voorstel, aldus de jury, voldoet aan alle gestelde beoordelingscriteria. En zoals ik eerder zei, dat zijn de beoordelingscriteria die de agendacommissie ook hanteert en die in een toelichting op de raadsverordening te vinden zijn en ook in het juryrapport opgenomen zijn. De tweede prijs is gewonnen door Wiener Schulze met het voorstel over de strategische visie 2040. En de derde prijs gaat naar Manon Wille voor het raadsvoorstel kaartbescherming grondwaterstroming. Ook voor beide dames denk ik een hartelijk applaus. Ik zou de drie dames willen verzoeken hier naartoe te komen. Aan de prijs zit niet alleen de eer vast, maar ook een materiële component. Van harte proficiat. De wisseltrofee is van een wat ander kaliber dan de sleutel van de gemeente die onlangs is uitgereikt. En een cadeaubon naar eigen inzichten te besteden. Wiene, ook van harte proficiat. Voor jou geen wisseltrofee, maar een bon, ook weer naar eigen inzichten te besteden. En Manon, ook van harte proficiat. En uiteraard ook een bon. Ik dank u wel.
Wil de winnaar nog iets zeggen?
Bedankt.
Goed zo. Normaal zouden we even schorsen om jullie te feliciteren, maar dat doen we morgen. Alle 250 ambtenaren komen er langs om te feliciteren, misschien. Wij gaan gauw door met de agenda. De eerste van de 250 heb je gehad nu. We gaan naar agenda punt 6, kaderstelling Hes-West. Wie mag daarover het woord geven? Mevrouw Pols. Mevrouw Van den Berg. Meneer Erkens. Rodenburg. En meneer Verstand. En meneer Tiemens. Mevrouw Pols, gaat uw gang.
Ja, voorzitter, dank u wel. Op 3 maart hebben wij afgesproken dat wij vandaag, op 30 maart dus, ernaar zouden streven om in te stemmen met de kaderstelling Hes-West op een zodanige wijze dat op redelijk korte termijn het bestemmingsplan Hes-West kan worden vastgesteld en het vertrouwen reëel is dat ook nadere invulling binnen dit bestemmingsplan niet op tijdrovende barrières zal stuiten. Bij de besluitvorming zou de ultieme doelstelling kunnen zijn. Ten eerste, een optimale landschappelijke inpassing van hoogwaardige bedrijvigheid op Arnhems-Buiten in het algemeen en Hes-West in het bijzonder. Alsmede uiteindelijk in het resterende gebied van Klingelbeek. Ten tweede, instandhouding en zo mogelijk versterking van hoogwaardige werkgelegenheid. Ten derde, een zo beperkt mogelijke extra belasting van het Renkumse wegenstelsel. In het voorstel aan de Raad wordt geadviseerd tot een kaderstelling op basis van mobiliteitsvisie, duurzaamheidsvisie, landschapsvisie en het masterplan Hes-West. In het op 3 maart jongstleden aangehouden voorstel vroeg het college om een wijzigingsbevoegdheid. Essentieel daarbij is uiteraard in welke mate het masterplan spoort met de 3 hierboven genoemde visies. Echte belemmeringen vormen niet de mobiliteitsvisie en de duurzaamheidsvisie, maar wel veranderingen van het masterplan. En in het verlengde daarvan de landschapsvisie waarover gesproken wordt in de raadsbrief van 29 maart. De eerste conclusie die vervolgens getrokken kan worden is dat niet alleen de vraag of de Raad moet besluiten tot een wijzigingsbevoegdheid, maar indien de Raad hiermee instemt, welke de gewenste reikwijdte die bevoegdheid zou moeten hebben. In de raadsbrief van 29 maart neemt het college afstand van de wijzigingsbevoegdheid en wil dit veranderd zien in een uitwerkingsplicht. Ik kom hier zo op terug. Voorzitter, het is goed in herinnering te brengen dat tijdens de raadsvergadering van 3 maart jongstleden, waarbij ook een brief van DECRA alsmede een reactie van het college ter beschikking stonden, het duidelijk naar voren kwam dat afgewacht zou worden of partijen, te weten TCN, BGB en DECRA, alsnog binnen de gestelde kaders tot overeenstemming zouden kunnen komen en dit voor op 31 of 30 maart op zijn laatst. In elk geval zou dus op 30 maart besluitvorming plaatsvinden, heden. Dus ook indien partijen niet tot een vergelijk zouden zijn gekomen, uiteraard altijd nog passend binnen de opvattingen van college en raad. Zoals in een gesprek met wethouder Weda door mij aangeduid, je kunt rustig achterover gaan leunen. Het college stelde in de brief van 3 maart jongstleden dat het RO-proces wordt gefaciliteerd, maar dat daarbij de rolverdeling zo is dat de eigenaar van het terrein en de opstallen de belangen van de gebruikers behartigt. Dat houdt in dat het college bij uitsluiting spreekt met de eigenaar-ontwikkelaar en zich verre houdt van enige bemoeienis met de gedachtewisselingen tussen eigenaar en gebruikers. De inhoud van de raadsbrief van 29 maart, voorzitter, is dan ook wel verbazingwekkend. Er wordt namelijk meegedeeld dat partijen, adviseurs en de gemeente Renkum aan de slag zijn gegaan om te bezien wat de implicaties van de door DECRA geuite wensen zouden zijn voor de aan ons voorgelegde stukken. Ik heb zelfs de term workshops horen vallen. In de volgende alinea wordt melding gemaakt van de besprekingen van de afgelopen weken. Hoezo? Alleen overleg met de eigenaar? Hoezo het in acht nemen van de noodzakelijke afstandelijkheid? Of was het alleen maar met het oog op een eventuele procedure bij de Raad van State? Voorzitter, de vraag is dan ook, is er door het college of door de gemeentelijke organisatie deelgenomen aan dat overleg? Hoe vaak heeft dat plaatsgevonden en vooral ook in welke setting? In de raadsbrief van 29 maart wordt aandacht besteed aan hoe nu verder. Het heeft weinig zin in de eerste termijn bij alle alinea's stil te staan, hoewel wat slordigheden en vaagheden hier wel toe zouden uitnodigen. Ik zal aan deze verleiding weerstand bieden. Voor mijn fractie is doorslaggevend dat het college mededeelt dat om DECRA tegemoet te komen een aanpassing van de landschapsvisie en het masterplan noodzakelijk is. Wijzigingen van het masterplan en de landschapsvisie mogen dan wel een eerste verantwoordelijkheid van de initiatiefnemers zijn, maar daarvan is naar het oordeel van de Raad van doorslaggevend belang, omdat het oordeel kaderstellend is voor het bestemmingsplan. Het is om die reden dat de fracties uit deze raad zo'n grote waarde hechten aan het precies formuleren van de wijzigingsbevoegdheid waarom het college vroeg in het eerste voorstel. En nu worden we ineens geconfronteerd met het verzoek de wijzigingsbevoegdheid te vervangen door een uitwerkingsplicht. De toelichting op dit veranderd verzoek van het college is uiterst summier te noemen. Gesteld wordt dat de provincie in het vooroverleg heeft aangegeven geen voorstander te zijn van de wijzigingsbevoegdheid in het voorontwerp bestemmingsplan. Voorzitter, mijn fractie vond deze informatie zo beperkt dat zij zelf contact heeft opgenomen met de provincie. En wat blijkt? Dat het bezwaar van de provincie geen algemene gelding heeft, maar voor wat betreft dit project een wijzigingsbevoegdheid geen ondersteuning verdient, omdat, gelet op de huidige maatschappelijke ontwikkeling van een krimpende markt, er een verminderde vraag naar kantoorruimte is en er bovendien sprake is van een overaanbod aan kantoren en bedrijfsruimte. Deze opvatting van de provincie is uiteraard zwaarwegend, maar leidt, naar het oordeel van mijn fractie, niet tot de conclusie dat de Raad aan het college geen wijzigingsbevoegdheid moet toestaan, maar dat die wijzigingsbevoegdheid functioneel beperkt dient te blijven tot activiteiten direct gerelateerd aan de laboratoriumfuncties, zoals nu al op het terrein aanwezig. En het door ons ingediende amendement voorziet daarin. Voordat ik het amendement verder toelicht, wil ik de Raad onze visie niet onthouden over het verzoek van het college te volstaan met een uitwerkingsplicht. Hoewel de tijd uitermate kort was, heeft de fractie zich verdiept in de wetsachtergrond van de uitwerkingsplicht ten opzichte van de wijzigingsbevoegdheid. Met name gaat het hier om artikel 3.6 van de wet ruimtelijke ordening. Artikel 3.6 zegt, lid 1, bij een bestemmingsplan kan worden bepaald dat met inachtneming van de bij het plan te geven regels a. burgemeester en wethouders binnen bij het plan te bepalen grenzen het plan kunnen wijzigen, b. burgemeester en wethouders het plan moeten uitwerken. Ik citeer daarbij uit Teunissen. Het bestemmingsplan, een juridisch-bestuurlijke inleiding in de ruimtelijke ordening. Het verschil tussen de beide delegatiemogelijkheden in artikel 3.6, eerste lid onder A en B, wet ruimtelijke ordening, bestaat hierin dat de gemeenteraad bij een plan met wijzigingsbevoegdheid zelf al een gedetailleerd bestemmingsplan vaststelt, dat na vaststelling ook direct operationeel is. Dat wil zeggen dat er bouwvergunningen op worden kunnen verleend. De vrijheid van burgemeester en wethouders om met de gedetailleerde elementen te schuiven of er iets anders voor in de plaats te stellen, heeft dan ook altijd als uitgangspunt de door de raad omschreven en bepaalde planconceptie. Bij de uitwerking van een globaal plan heeft de gemeenteraad daarin een globaal kader aangegeven, waarbinnen burgemeester en wethouders de vrijheid hebben een concrete plaats te geven aan die planelementen die door de raad alleen maar met een kwantitatieve formulering, programma van eisen zo u wilt, in het plan zijn vastgelegd. Wel, voorzitter, hier blijkt toch overduidelijk dat bij een wijzigingsbevoegdheid het de raad is die precies kan aangeven binnen welke grenzen die bevoegdheid kan worden gehanteerd. En daarentegen is bij een uitwerkingsplicht het college bevoegd voor het totale plangebied waarop het bestemmingsplan betrekking heeft en daar wijzigingen aan te brengen. Het consulteren van de raad, waar de raadsbrief van 29 maart over spreekt, is in geen enkel opzicht een volwaardig alternatief voor het opnemen van de wijzigingsbevoegdheid en zeker niet waar de uitwerkingsplicht in wezen ongelimiteerd is. Alles pleit er dus voor om te komen tot een wijzigingsbevoegdheid. Bestudering van de onderliggende stukken, waaronder de gekwantificeerde ruimtelijke behoeften van DECRA, alsmede de standpuntbepaling van de provincie, levert naar het oordeel van de VVD de volgende gegevens op. 1. Het bestaande gebouw H40, tussen haakjes DECRA, wordt in het masterplan bestempeld als een lelijke betonnen kolos die aan de noordzijde met bomen ingepakt moet worden. 2. het maximale bruto vloeroppervlak van de locaties KM1 tot en met KM4 bedraagt 10.020 vierkante meter. Ten derde, daar aangegeven is dat het om kantoorpaviljoens gaat, kan gerekend worden met een bruto verdiepinghoogte van 4 meter, en dat is royaal ingezet, waardoor het bruto volume komt op 40.080 kubieke meter. Overigens is voor de nieuwbouw van KEMA gerekend met een gemiddeld bruto verdiepingshoogte van 3,6 meter. En dat is tegenwoordig in de bouw weer aan de krappe kant. Ten vierde, DECRA geeft aan 5000 vierkante meter netto nodig te hebben, waarvan 1000 vierkante meter met 8 meter vrije hoogte. Dat kan men vertalen naar 5000 plus zo'n 10% constructieoppervlak en 10% circulatieoppervlak. Dus 6000 vierkante meter bruto vloeroppervlak. Daarvan is dan 20% bijna 9 meter hoog, ook weer bruto. Ofwel het totale volume voor DECRA beloopt ongeveer 4,4800 vierkante meter maal 4 meter maal plus 1,2 vierkante meter maal 9, gelooft u mij, de som klopt, 30.000 kubieke meter. DECRA beschikt nu over 10.927 vierkante meter bebouwbaar vloeroppervlak, plus nog wat verdwaalde bouwsels op het terrein. Dus vragen zij een uitbreiding van ruim 50%. De wens van DECRA neemt dus 75% van het bouwvolume binnen de oorspronkelijk gewenste wijzigingsbevoegdheid in beslag. De wijzigingsbevoegdheid kan volgens de VVD de volgende inhoud hebben. Richt de wijzigingsbevoegdheid op de in het amendement aangeduide roze vlek. 2. Stel vast dat de wijzigingsbevoegdheid door een aantal maxima beperkt wordt, waarbij ieder maximum bepalend is. Footprint maximaal 2000 vierkante meter. BVO totaal maximaal 6000 vierkante meter, bruto bouwvolume maximaal 30.000 kubieke meter en bouwhoogte maximaal 16 meter. Ten derde, geef DECRA de ruimte om een deel van hun wensen, tussen haakjes dat laboratorium van 1200 vierkante meter, te realiseren in directe aansluiting op het gebouw H40. Ten vierde, onderken het belang van de oost-west gerichte zichtlijn tussen de gebouwen H21 en H31 enerzijds en H23 en H25 anderzijds. Maar sluit het draaien van deze zichtlijn niet uit. Voorzitter, ik besluit. Met ons amendement is mijn fractie ervan overtuigd dat op zeer verantwoorde wijze wordt omgesprongen met de te onderscheiden verantwoordelijkheden van raad en college. En dat het een basis biedt voor goed overleg tussen welwillende partijen als mede. En daar gaat het uiteindelijk om, het belang van de burgers daarmee het beste te dienen. Dank u wel.
Ik ben bijna geneigd om te zeggen, wie durft nu nog? Mevrouw Van den Berg.
Voorzitter, in de afgelopen maanden zijn wij op verschillende momenten geïnformeerd over het bedrijventerrein waarover we nu een raadsvoorstel behandelen. Daar waar onze fractie tijdens de eerste voorlichting bij de KEMA vorig jaar oktober helder voor ogen had waar men heen wilde, werd dat beeld in de afgelopen weken steeds troebeler. Een bedrijf, DECRA, dat niet gehoord was en niet betrokken bij de ontwikkelingen. Een workshop die gehouden wordt met belanghebbenden een week voor de besluitvorming in de raad. Problemen met het verkeer die dan toch weer niet zo zwaar mogen wegen omdat het project voortgang moet vinden. Tennet, die volgens het college een maatschappelijk belang heeft bij de voortgang van de bouw en in de krant laat zetten dat ze in 2013 in hun nieuwbouw zitten. Geen ze rustig konden aangeven, omdat die afspraak voor veel geld met de projectontwikkelaar al gemaakt was. Een projectontwikkelaar met een geschiedenis in onze gemeente waarvan onze fractie een naar gevoel krijgt. Vervolgens constateren wij dat we bij dit specifieke raadsvoorstel keer op keer weer nieuwe informatie van het college krijgen via raadsbrieven. De laatste dateert van gistermiddag. Deze raadsbrief heeft dan ook nog betrekking op een wijziging in het raadsvoorstel en bevat voor de eerste keer een opmerking over bemoeienis van de provincie. De fractie van gemeentebelangen vraagt zich in alle oprechtheid af wie er nu eigenlijk gediend is bij deze werkwijze. Wat ons betreft is het een voorbeeld van hoe openbare besluitvorming niet plaats moet vinden. Goed bestuur is gebaat bij een zorgvuldige afweging door de politiek. De informatie daarvoor moet dan ook op tijd aangeleverd worden. Uit de laatste raadsbrief begrijpen wij dat het proces uiteindelijk toch langer zal gaan duren dan initieel voorzien was. Wat ons betreft voor nu geen probleem. Om als raad niet volledig de verantwoordelijkheid voor de besluitvorming uit handen te geven, zullen wij het door de fractie van de VVD gemaakte amendement mee indienen. Voor wat betreft de inhoudelijke punten verwijs ik gemakshalve ook naar de inbreng van de fractievoorzitter van de VVD.
Meneer Erkens.
Dank u wel, voorzitter. De raad besloot tijdens de vergadering van 3 maart het voorstel Hes-West niet te behandelen. Daarmee werd aan partijen de ruimte geboden verder te overleggen over alternatieve plannen. Een van de redenen voor dit besluit was het belang dat de raad hecht aan lokale werkgelegenheid, onder andere gegenereerd door het bedrijf Dekra. De raad besloot ook, hoe dan ook, 30 maart vanavond dus tot besluitvorming te zullen overgaan. Gisteren ontving de raad een brief waarin verslag wordt gedaan van de resultaten van het overleg dat gedurende de afgelopen 27 dagen heeft plaatsgevonden. Voorzitter, alvorens in te gaan op deze raadsbrief wil onze fractie nogmaals beklemtonen dat wij de plannen met betrekking tot de ontwikkeling van Hes-West ondersteunen. Behoud en mogelijk zelfs uitbreiding van hoogwaardige werkgelegenheid en bedrijvigheid. Bedrijvigheid die op een optimale wijze ingepast gaat worden binnen het landschap en met zo min mogelijk extra belasting van de Renkumse wegen. Mooier kan het haast niet. Het is onze fractie er dan ook aan alles gelegen om vanavond tot finale besluitvorming te komen met betrekking tot de kaderstelling Hes-West. Voor het zover is, zal het college echter naar onze mening op een aantal punten verduidelijking moeten geven. In de raadsbrief geeft het college aan dat de besprekingen tussen de diverse partijen over het masterplan naar inschatting nog enige maanden nodig zullen hebben alvorens er een afgewogen, aangepast masterplan ligt. Kunt u concreet aangeven welke hordes nu nog moeten worden genomen? Kunt u ook aangeven welke de rol van de gemeente op dit moment is in het overleg? U stelt voor in het op te stellen bestemmingsplan een zogenaamde uitwerkingsplicht op te nemen. In het op 3 maart aangehouden voorstel vroeg u om een wijzigingsbevoegdheid. Met die wijzigingsbevoegdheid, zo stelde u, wordt vooral beoogd ongewenste verkeersontwikkelingen tegen te gaan. Voor onze fractie een belangrijk aspect. In de brief aan de Raad geeft u aan dat er een uitwerkingsplicht voor Dekra en Kema een aanzienlijke procedurele tijdwinst oplevert. U geeft ook aan dat de provincie in het vooroverleg heeft aangegeven geen voorstander te zijn van wijzigingsbevoegdheid in het voorontwerp bestemmingsplan. Naar de mening van de fractie met een wat summiere toelichting. Graag horen wij van u om welke redenen de provincie geen voorstander is van een wijzigingsbevoegdheid. Graag horen we ook van u waarom het niet meer gebruik maken van een wijzigingsbevoegdheid aanzienlijke procedurele tijdwinst oplevert. En is er een verschil tussen wijzigingsbevoegdheid en uitwerkingsplicht als instrument om ongewenste verkeersontwikkelingen tegen te gaan? Ten slotte, ruimtelijke ordening is niet ons specialisme. Wilt u ook aangeven wat nu in dit specifieke geval het verschil is tussen de reikwijdte van een uitwerkingsplicht en die van een wijzigingsbevoegdheid? En bestaat er verschil tussen beide als het gaat om de bevoegdheden van de raad? Ik heb goed geluisterd naar het verhaal van mijn collega aan de overkant. Daar is al een antwoord op gegeven, maar ik hoor ook graag een antwoord van het college. Concluderend, voorzitter, het huidige voorstel, feitelijk geamendeerd in de raadsbrief, roept op dit moment nog veel vragen op om er voor de volle 100% mee in te stemmen. Maar we willen vanavond wel tot een besluit komen. We zien uw reactie dan ook met belangstelling tegemoet.
Dank u wel, meneer Rodenburg.
Dank u wel, voorzitter. Op 15 februari hebben we dit voorstel in de commissie besproken. Daar heeft de fractie van GroenLinks haar zorgen uitgesproken over de effecten van de ontwikkeling op Arnhemsbuiten op de verkeersdrukte. We hebben aangegeven dat wij het onverantwoord vinden om de bedrijvigheid op Hes West sterk uit te breiden, zonder dat er effectieve maatregelen zijn genomen om extra verkeersbewegingen tegen te gaan, zoals eerder ook aangegeven en besloten door de gemeenteraad van Renkum. We hebben aangegeven dat wij akkoord kunnen gaan met de verhuizing van de KEMA, maar dat wij de extra bebouwing eigenlijk alleen toe willen staan op voorwaarde dat door de ontwikkelaar wordt aangetoond dat het realiseren van die extra arbeidsplaatsen, die extra bedrijvigheid, geen extra verkeersdruk oplevert. Dus dan moeten er echt goede oplossingen voor de mobiliteitsproblemen tegenover staan. En daar hebben we inderdaad voor de vorige raadsvergadering over gesproken, om dat in een amendement te vatten, om die wijzigingsbevoegdheid daarmee in te vullen. Nou, daarnaast hebben we aangegeven dat de gefaseerde ontwikkeling van de Hes West de kans biedt om de plannen beter aan te laten sluiten bij de ontwikkelingen aan de Klingelbeekseweg, waar ook een masterplan voor in de maak is. Zowel qua ruimtelijke ontwikkelingen als qua verkeersafwikkeling zouden die dingen bij elkaar aan kunnen sluiten. En ook dat zou geregeld kunnen worden in die wijzigingsbevoegdheid. Nou, sinds de raadsvergadering van 3 maart hebben we te maken met een nieuwe realiteit. Toen werd duidelijk dat Dekra zich niet kan vinden in voorliggend plan en besloten we 4 weken uitstel te verlenen. Vanavond spreken we opnieuw over het voorstel met als toevoeging de notitie van de wethouder van 29 maart, waarin ze voorstelt om te kiezen voor een bestemmingsplan met uitwerkingsplicht. Zo kan KEMA snel nieuwbouw plegen en krijgt Dekra de kans om haar wensen verder uit te werken. Nou, ook wij hebben ons wat verdiept in het verschil tussen uitwerkingsplicht en wijzigingsbevoegdheid. En ook wij sluiten ons aan bij de vragen aan de wethouder hoe zij op advies van de provincie tot die keuze voor de uitwerkingsplicht is gekomen. Als wij onszelf hier wat in verdiepen, blijkt in feite dat de wijzigingsbevoegdheid qua bevoegdheid ook verder gaat dan de uitwerkingsplicht. En dat die vooral bedoeld is voor uitgewerkte bestemmingsplannen waar de behoefte bestaat om in de toekomst de bestemming te kunnen wijzigen. Terwijl de uitwerkingsplicht bedoeld is voor een bestemmingsplan met een deel wat nog vaag is en wat uitgewerkt moet worden. En in die zin vinden wij de uitwerkingsplicht wel bij het plan passen in het stadium zoals het nu is. Het deel van de KEMA is uitgewerkt, het deel van de DECRA moet nog nader uitgewerkt worden. Als je de toelichting in de boeken die mevrouw Pols ook aan heeft gehaald erbij pakt, dan zie je ook dat die uitwerkingsplicht, dat het initiatief wie die uitwerking op zich neemt, dat vastgesteld kan worden ook in het bestemmingsplan. Dat zou wat ons betreft op initiatief van het college moeten zijn. Wij hebben de indruk dat zowel voor wijzigingsbevoegdheid als voor uitwerkingsplicht ook geregeld zou kunnen worden dat het aan een aantal voorwaarden moet voldoen. Wij vinden niet terug waarom dat bij een uitwerkingsplicht niet zou kunnen. En dat vinden we ook heel belangrijk. Mocht het niet mogelijk zijn om aan die uitwerkingsplicht voorwaarden te stellen, kaders te stellen voor de ontwikkeling van het gedeelte van de DECRA, dan zouden wij ook voorstander zijn van het gebruiken van die wijzigingsbevoegdheid. Net als de Partij van de Arbeid vragen wij ons wel af hoe het met de tijdsplanning zit. Als het een paar maanden duurt om dat bestemmingsplan ook voor wat betreft DECRA verder rond te krijgen, waarom nemen we die paar maanden dan niet in plaats van nu een overhaast besluit te nemen? Dan kunnen we het hele bestemmingsplan in 1 keer in procedure nemen. Wanneer denkt de wethouder het bestemmingsplan ter inzage te hebben? En wanneer en hoe volgt dan dat uitwerkingsdeel, is daar onze vraag. Blijft de vraag of wij het verantwoord vinden om naast de nieuwbouw van de KEMA op de Hes West ruimte te bieden aan de nieuwbouw van DECRA. Voor ons is het belangrijk hoeveel arbeidsplaatsen en autobewegingen erbij komen. Dus we zouden ook graag van de wethouder willen weten of zij al weet om hoeveel arbeidsplaatsen bij DECRA het gaat. Uit de eerdere brief hebben we de indruk dat het gaat om een relatief beperkt aantal arbeidsplaatsen, maar om een groot ruimtebeslag. En dat zou in dit verband met het oog op de verkeerseffecten niet ongunstig zijn. Dus wat ons betreft zou het mogelijk zijn om in te stemmen met die uitwerkingsplicht. We wachten uiteraard wel even de beantwoording van de wethouder af. Maar wel alleen als daar heel duidelijk heldere en strikte kaders kunnen worden meegegeven voor de uitwerking van dat gedeelte. Want wij voelen er net als de andere fracties niet voor om dat helemaal vrij te laten. Een aantal zaken die wij in ieder geval belangrijk vinden is dat het percentage bebouwd oppervlak gelijk blijft ten opzichte van het voorliggende masterplan. Geen verdere toename van de verkeersdruk ten gevolge van de nieuwbouw van Dekra. En dus oplossingen in de mobiliteit, zoals ook in de eerdere wijzigingsbevoegdheid zou worden geregeld. En de plannen zo uitwerken dat de nieuwbouw van Dekra aansluit bij de ontwikkelingen aan de Klingelbeekseweg. Tot zover.
Dank u wel. Meneer Verstand.
Voorzitter, dank u wel. Er is al veel gezegd, dus ik zal proberen wat korter te houden. Op het moment dat er zo'n belangrijk onderwerp en zo'n belangrijk plan voor ligt, dan zou je het liefst gewoon in volle overtuiging ja of nee tegen een plan willen zeggen. Maar door het overschot aan informatie dat ons aangeleverd is de laatste tijd en alle ontwikkelingen, is het zicht inderdaad, en dan sluit ik me aan bij de woorden van gemeentebelangen, wat troebel geworden. En net op het moment dat het zo troebel dreigde te worden dat je denkt, ja, hier kan ik geen helder ja of nee meer op antwoorden, kwam gisteren de brief van het college. En in tegenstelling tot andere partijen wil ik graag het college compliment geven dat ze hun nek hebben uitgestoken voor het behouden van Dekra in de gemeente Renkum. En het is heel goed dat de gemeente dat doet. Laat het nou niet alleen aan de partijen over, maar je hebt ook een taak in het bewaken van de visie die er in eerste instantie lag en dus het behouden van die duurzame werkgelegenheid. Het gaat vandaag over kaderstelling, dus voor mij hoeven we het over al te veel details ook niet te hebben. Wij vinden dat het landschapsplan wijkt af, we hebben in de commissie ook gezegd, van de structuurvisie, maar het is een goede verbetering en het past prima in het park zoals dat daar nu ligt. Wat wij jammer vinden is het ontbreken nog steeds van de aansluiting op de Klingelbeekseweg. En we hopen dan ook dat zometeen bij de uitwerking van het bestemmingsplan daar wel meer aandacht voor is. Het grootste probleem blijft natuurlijk het verkeer. En wij geven als kader mee, als opdracht mee, dat we willen dat bij het bestemmingsplan er gewoon veel meer duidelijkheid is over de mogelijke oplossingen. En het mobiliteitsmanagement, dat juichen we zeker toe. Alleen we vragen ons ook af of dat voldoende is en of dat op de juiste manier kan worden afgedwongen. Kijk, dat bedoel ik nou met kort houden. Dat was mijn bijdrage.
Hulde. Meneer Tiemens, kunt u het korter? Oh, meneer Leeuws.
Ja, voorzitter. Ook kort. Misschien korter nog als mijn voorganger. Vooraf wil ik toch even ook aansluiten bij de vragen die door de Partij van de Arbeid gesteld zijn. Wij zouden daar ook graag een reactie van het college op horen. Wij zijn als fractie wel verbaasd over de actieve participatie die de gemeente heeft gehouden tijdens de onderhandelingen tussen de eigenaren en gebruikers. Dat hebben we tenminste kunnen lezen in de raadsbrief van 29 maart. We zouden graag een reactie van het college daarop krijgen. Waarom is er zo actief geparticipeerd door de betreffende ambtenaar? Verder blijft voor het CDA ook belangrijk dat Dekra de kans krijgt om haar doel te bereiken binnen de kaders die wij als raad willen. We willen als fractie daarom ook de vinger bij de pols houden middels een wijzigingsbevoegdheid. De uitwerkingsplicht, begrip wat nu in de raadsbrief naar voren is gekomen, is voor ons volstrekt nieuw. En misschien kan daar nog wat nadere informatie door het college zo direct over gegeven worden. Maar vooralsnog zijn wij voor toch het handhaven van het wijzigingsbevoegdheid. Consultatie alleen van de raad vinden we iets te weinig vergaan. Wij willen graag toch duidelijker een stem in kapitel houden en de vinger bij de pols houden. Verder wachten wij op dit moment even af wat de reactie van het college is. Op dit moment, in eerste in termijn, zeggen wij ondersteunen het amendement zoals de VVD straks waarschijnlijk zal gaan indienen.
Dank u wel. Wethouder Beda.
Ik wil allereerst zeggen dat ik mij kan voorstellen dat u zeker de laatste weken toch ook wat in verwarring bent geraakt van wat er nou precies aan de hand is en wat er nou precies de bedoeling is en wat de wensen zijn. Toen op de vergadering van 3 maart de DK insprak en aangaf dat, zoals het verhaal er nu lag, dat zij op dat moment het gevoel hadden dat zij de wensen die zij hadden, en die wensen waren eigenlijk tweeledig. Die wens was enerzijds verplaatsing en invulling van wat er al op het terrein is. En tweede, en dat is ook, was ook bij DECRA vrij recent bekend, de mogelijkheid en de wens om het werk te intensiveren en daar ook uitbreiding aan te geven. Op dat moment was die wens ook nog niet zo gearticuleerd. En dat is ook precies het lastige geweest van het hele proces van de afgelopen maand. U heeft toen terecht gezegd, en wij als college hebben ook gezegd, dat als het gaat om hoogwaardige werkgelegenheid van een bedrijf met deze importantie ook voor de gemeente Renkum, je ook de ruimte moet nemen om te kijken, en een aantal uur zei dat ook, of ze op die plek van Hes-West ook geaccommodeerd kunnen worden. Ze gaven toen aan dat de mogelijkheid was dat ze eruit kwamen, anders hadden ze ook niet op die manier zo op dat moment ingebracht, en dat ze enige tijd nodig hadden om met elkaar te praten. En dat met elkaar te praten, dat was in dit geval natuurlijk de eigenaar, TCN, de ontwikkelaar, BGB en DECRA. Wat in een hele korte tijd moest plaatsvinden, was dat ook hun wensen zo exact werden geformuleerd, dat het ook precies duidelijk was welke contouren ze op het terrein nodig zouden hebben om die wensen ook vorm te kunnen geven. Op dit moment is het zo dat zowel TCN, BGB als DECRA zeggen, wij kunnen dat invullen, maar we hebben nog enige tijd nodig om exact die contouren met elkaar aan te geven. Als je dat nou vergelijkt met het proces wat met KEMA gelopen is, dan betekende dat je in dat proces met elkaar praat, en dan heb ik het over ontwikkelaar, eigenaar en gebruiker, huurder, want zowel KEMA als DECRA zijn huurder, en dan gezamenlijk komt tot een invulling ervan. Nou, die invulling heb je 2 dingen voor nodig. Daar heb je voor nodig dat je precies weet wat je aan vierkante meters bruto vloeroppervlakte nodig hebt. En vervolgens hoe je dat ook op elkaar kunt afstemmen. Waarbij DECRA, wat voor DECRA van belang is, is dat zij zeggen dat voor de logistiek het belangrijk is dat ze zeer dicht bij een huidige gebouw H40 zitten. Dat is voor de bedrijfsefficiëntie is dat noodzakelijk. Daar zit ook precies de spanning op ten opzichte van wat er op dat moment lag in de kaderstelling. Maar de kaderstelling en de landschapsvisie geven op hoofdlijnen, kaders, heel duidelijk aan waar de grenzen liggen. Geven aan waar de zichtlijnen moeten liggen. Geven aan waar de top van de bomen is daar bijvoorbeeld heel belangrijk in. U kunt een aantal van die dingen kunt u ook terugvinden. En om nu ook snel ook inzicht te krijgen in wat er al dan niet mogelijk was, zijn er naast een heleboel overleggen die er geweest zijn en onderhandelingen, want het is natuurlijk zo dat als een huurder in overleg gaat met de eigenaar over het financieel technische zin realiseren, daar heeft de gemeente geen enkele rol in. Daar zullen we ook nooit tussen gaan zitten, want dat is ook absoluut onze rol niet. De enige rol die we hebben is een publiekrechtelijke rol. En die publiekrechtelijke rol betekent dat je ook aangeeft waar vanuit de structuurvisie doorvertaald naar de kaderstelling waar de grenzen ook liggen. Dat is de enige reden geweest, en het is ook vanuit de zuiverheid van de rol van de gemeente, dat van ambtelijke zijde er deelgenomen is aan de gesprekken. Het is niet zo, mevrouw Pols, ik wil het echt heel nadrukkelijk zeggen, dat de gemeente heeft onderhandeld. Daar zijn wij ook niet voor en dat zo zijn de verhoudingen ook niet. Het enige wat onze taak en rol is, college en haar ambtelijke ondersteuning, is aangeven wat in publiekrechtelijke zin de grenzen zijn.
Voorzitter.
Ja.
Voorzitter, en bij interruptie. Ik kan me voorstellen dat wat u zegt, dat dat gebeurt. Dan neem ik aan dat één keer zo'n bespreking heeft plaatsgevonden met de gemeente daarbij. En even aangegeven, mensen, houden rekening mee. Zo zien wij als gemeente en steken wij ook in. Dus dan is dat beperkt tot hooguit één keer een bijeenkomst participeren.
Omdat je in een hoge druk situatie zat, is dat 2 of 3 keer geweest. En alleen maar op deze gronden en geen enkele andere grond en geen enkele andere invulling eraan. Daarnaast heb ik zelf, en dat is ook in de RO-systematiek, zoals die ook bij u bekend is en zelfs volgens mij door u besproken ooit, kiezen wij voor, als het gaat om ontwikkelingen, voor een stuurgroep. En in de stuurgroep zijn aanwezig gemeenten, ontwikkelaars en in dit geval ook de gebruikers. Dus ik heb ook 1 zo'n sessie gehad. Maar dat is ook consistent met alle afspraken zoals die hier in de gemeente gehanteerd zijn. Met name de laatste jaren, met name om een aantal verhoudingen juist tussen gemeente en ontwikkelaars helder te hebben, is die RO-systematiek zo opgezet en daar zit ook die rol in. Ik hoop dat ik hiermee voldoende de vragen van mevrouw Pols en de anderen die zich daarbij aangesloten hebben, heb beantwoord. Het volgende punt is waar het om gaat. Welke, althans dat is een discussie die u opwerpt. En ik kan me ook voorstellen dat naar aanleiding van eerdere informatie van het college u zich ook terecht die vraag stelt. Wanneer gebruik je nou een wijzigingsbevoegdheid en wanneer gebruik je nou een uitwerkingsplicht? U hebt gelijk, mevrouw Pols, als het gaat over de opmerking van de provincie. In het oorspronkelijke plan zat ook alleen het voorstel, geen enkel besluit nog, maar alleen het voorstel om in het uiteindelijke bestemmingsplan een wijzigingsbevoegdheid op te nemen ten aanzien van die 4 kantoren aan de onderkant. En die wijzigingsbevoegdheid was met name daar ingezet, juist vanwege de discussie rond het verkeer en juist om als de nog niet echt duidelijk omschreven vraag, omdat er nog helemaal geen kandidaat was om in die kantoor te zitten, om op het moment dat die kandidaat zich aanbood, om dan ook in samenspraak met de raad, volgens de manier zoals u dat ook zegt, dan dat in te vullen. De provincie heeft gezegd van, kijk nou eens niet alleen naar jezelf, maar kijk nou eens naar de omgeving en kijk eens naar de markt. En eigenlijk voor dat stukje terrein en als het gaat om kantoren moet je geen wijzigingsbevoegdheid toepassen. Als u gelezen heeft in mijn notitie dat ik dat de aanleiding vind, of het college de aanleiding vindt om nu met een uitwerkingsplicht te komen, dan heb ik het niet helder opgeschreven. Dat is niet de bedoeling geweest. Wij zijn op basis van wat er in de afgelopen maand is gebeurd gaan kijken. En het stadium, het eindstadium zo vlak voor deze vergadering, wat is nu de beste manier om snelheid te maken, maar ook zowel de belangen van DECRA als KEMA te behartigen. Iets wat u ook als raad heeft gezegd, dat dit gemeentebestuur bij zulke belangrijke, hoogwaardige werkgelegenheid moet doen. En wij zijn toen, na uitgebreid juridisch advies, uitgekomen op een uitwerkingsplicht. En eigenlijk zit er al een stukje verschil in woorden. Het ene is een plicht en het andere is een bevoegdheid. En als je...
Ja, voorzitter, weer bij je interruptie.
Meneer, vindt u het erg als ik een betoog...
Hier gaat het mij nu juist om, bevoegdheid of plicht, daar zit wel degelijk verschil in.
Ja.
En kunt u nou eens heel concreet voor een gewone burger, die ik ben, ja, met beperkte juridische kennis, gewoon eens aangeven waarom... Kiest het college nu voor uitwerkingsplicht en niet voor wijzigingsbevoegdheid? U zegt van, ja, in het belang van DECRA, u hebt mij nog niet overtuigd met die raadsbrief. Kunt u mij toch nou eens heel concreet, niet in samengestelde zinnen, kort, bondig, waarom doet u dat?
Voor de goede orde, mevrouw Pols heeft een heel goed boek daarover.
Ja.
Mevrouw Pols had een prachtig verhaal, maar dat is mij veel te juridisch weer. Ik wil het gewoon in een simpele, gewoon Nederlandse taal.
Ik wou er eigenlijk net aan gaan beginnen. Juridisch gesproken heeft de uitwerkingsbevoegdheid en de uitwerkingsplicht heeft eenzelfde strekking. Want in allebei de gevallen praat je over het neerdalen ervan letterlijk in het bestemmingsplan. Als het gaat om de uitwerkingsplicht, dan had je in dit geval, en daarom stelden wij het ook voor, nog even de ruimte om met onderscheiden partijen, dat die tot overeenstemming konden komen, om precies aan te geven waar die contouren zouden komen te liggen. Die contouren zouden dan vervolgens in uitwerkingsregels vertaald worden. Die zouden tegelijkertijd met het bestemmingsplan half mei in procedure kunnen gaan, ter visie kunnen gaan. En dan wordt het vastgesteld, en dat doet uw raad altijd, tegelijkertijd met het bestemmingsplan. En vervolgens komt daar een uitwerkingsplan bij, wat ik van ook gezegd heb in de notitie, dat sowieso, maar dat had ook gespeeld bij een uitwerkingsbevoegdheid, altijd aan de raad ter consultatie zal worden voorgelegd. Want allebei de bevoegdheden is een bevoegdheid van het college. Ja. Dus wat, als je juridisch gesproken, is er qua uitvoering, en daar heb ik wel een extern advies voor, want natuurlijk laat ik mij ook daarop adviseren, want ik heb er ook niet voor doorgeleerd, is er wat dat betreft geen feitelijk verschil tussen. Alleen, een uitwerkingsplicht is helderder, duidelijker, je weet waar je aan toe bent, omdat je het duidelijker omschrijft en bovendien kan het ook sneller werken en dat is in belang van DECRA. Daarom zeg ik dat het ook in belang van DECRA is. Maar in feite, qua de raad aan snee, is er geen enkel verschil tussen. Dat was eigenlijk het betoog van mevrouw Pols. Zo ben ik juridisch geadviseerd en...
Voorzitter.
Dat is de reden waarom ik het ook zo voorstel.
Er is kennelijk wat angst bij een aantal partijen dat we iets uit handen geven en er niet meer op kunnen terugkomen. U geeft aan van, ik wil het wel ter consultatie aan u voorleggen. Dat is dan juridisch, formeel is juist, u legt ter consultatie voor. Maar misschien kunt u zeggen, ik leg het gewoon ter vaststelling of ter goedkeuring voor in dit geval. Dat gebeurt bij meer onderwerpen.
Ja, voorzitter, dit had ik net ook willen vragen.
Maar dat heb ik u niet horen vragen.
Ik kreeg de kans niet. Ik ben blij dat D66 de kans wel krijgt.
Het is een, wat dat betreft juridisch novum, maar als u daar op staat, willen wij dat best doen. Alleen wij doen het sowieso bij het uitwerkingsplan en bij de vaststelling van het bestemmingsplan. Komt u aan snee. Maar als u daar nog tussendoor nog een extra moment wil, dat u echt nog eens even heel duidelijk wilt hebben wat er aan de hand is, grip daarop heeft, dan is er, en daar, ik begrijp uw zorg ook heel goed, is er geen enkel probleem bij dit college om daar een modus voor te vinden die ook juridisch draagkracht heeft. Want er zijn natuurlijk altijd mensen die bezwaar maken, dus je moet wel het proces en de procedure zo zorgvuldig mogelijk spreken. En daarom is er ook een lichte voorkeur voor een uitwerkingsplicht op dat punt, omdat je dan ook al van het begin af aan veel helder vaststelt bij de plicht wat de kaders zijn en wat je doet. Dus daarmee is de kans van bezwaren en vervolgens bij de Raad van State in problemen komen, is mij geadviseerd juridisch minder. Hij is er natuurlijk altijd, maar daarom probeer je juist procedures zo zorgvuldig mogelijk te doen. Wat er nu gebeurt in het amendement van de VVD, zijn twee dingen, heb ik nog een inhoudelijke vraag over, misschien kunt u dat uitleggen. Met name het punt waar het gaat om die 1200 vierkante meter bruto vloeroppervlak, is dat iets wat om H40 heen zou kunnen, of moet het binnen door u geformuleerde roze vlek blijven? Want wij hebben als college u voorgesteld om de uitwerkingsplicht in feite groter te maken, om juist ook de ruimte te hebben om rond H40 binnen de harde kaders die zowel vanuit de structuurvisie als vanuit het kaderstelling zoals die er nu ligt, wordt aangegeven. Maar DECRA geeft iedere keer weer opnieuw aan dat ze met name behoefte hebben om zo dicht mogelijk bij H40 een aantal dingen te kunnen realiseren. DECRA geeft bovendien aan dat het niet alleen om laboratorium gaat, maar ook om beperkte kantoorruimte. En ik hoor u zeggen, mevrouw Pols, dat het alleen om laboratoria gaat. Dat is niet concreet. Dat is concreet niet hun vraag. En wat Want ik heb nu pas helemaal aan het eind van de middag heb ik uw amendement ook kunnen voorleggen. Ook even aan zowel BGB ook als aan DECRA. En op dit moment kunnen zij niet overzien of de stevige kaders die u dus nu al in een overigens juridisch zeer vroegtijdig stadium meegeeft, of die ook de ontwikkeling, met name in het kader van bedrijfsefficiëntie, ook mogelijk maken. En daar zit, als ik eerlijk ben, ook mijn meeste pijn in. Dat u vrij uitgebreid, exact omschrijft, zoveel bruto vehicle. Want het proces bij KEMA is ook zo geweest dat je in die ontwikkeling die je met elkaar deed, dat er ook zelfs nog een aantal duizend vierkante meters afgegaan zijn. Maar ook de plek is toch wel heel bepalend als het gaat om de bedrijfsvoering van DECRA. En u krijgt op hele korte termijn wel degelijk die uitwerking voor u. Dus, en u krijgt daar ook inzicht in en u krijgt ook in de juridische manier, zoals ik het beschreven heb, ook de mogelijkheden om daar gewoon ook letterlijk niet alleen in mee te denken, maar ook over mee te beslissen. De twijfel bij DECRA en bij BGB, TCN, is of ze hiermee uit de voeten kunnen. Misschien is het verstandig om daar ook nog even te schorsen en met hen te overleggen. Ik suggereer maar iets, maar dan moet ik aan de voorzitter vragen of dat mogelijk zou zijn. Maar u kunt ook, u kunt ook reageren op wat ik hierover heb gezegd. Heb ik nou de meeste dingen, het aantal arbeidsplaatsen. Dat is volgens mij ook nog een hele belangrijke. In alle, de meest vergaande uitbreiding, hè, dus dat is ook de iets langere termijn uitbreiding, is er sprake van maximaal 30 arbeidsplaatsen. Het gaat heel veel om laboratorium, maar ook wat je bij KEMA ziet. Het gaat om laboratorium, maar het gaat ook om huidige plekken die gewoon beter gesitueerd kunnen worden. En ook wat je bij KEMA ziet, flexwerken en is ook bij DECRA straks aan de orde. Daarom zullen zij ongetwijfeld ook de mobiliteitsvisie ondertekenen. Maar ook zijn er van de mensen die er werken ook niet altijd iedereen op die plek aanwezig.
Voorzitter, ja? Interruptie. Ik had nog een vraag over die uitwerkingsplicht. Want de wethouder geeft aan van bij bestemmingsplan, bij de terinzagelegging, worden in feite die uitwerkingsregels opgenomen in geval van een uitwerkingsplicht. En dat zou niet zo zijn bij wijzigingsbevoegdheid, als ik het goed begrijp.
Ja.
Dan zouden dus ook die uitwerkingsregels al bekend moeten zijn.
Op het moment dat de bestemmingsplan ter visie gaat, streven wij ernaar die uitwerkingsregels ook op dat moment ook te hebben.
En kunt u misschien nu al aangeven welke onderwerpen daar sowieso wat u betreft in opgenomen worden?
Nou, dan gaat het vooral over bruto vloeroppervlak. En waar exact de contouren komen van het gebouw. En dat is dan iets wat in het uitwerkingsplan neergelegd wordt. En het is van groot belang voor KEMA om, dat was ik u nog vergeten te zeggen, want dat was ook nog een vraag. Het is van groot belang voor KEMA dat het bestemmingsplan op zijn laatste half mei ter visie gaat. Dan kunnen we voor de zomer, kan er nog op ingesproken worden en dan kan er na de zomer het bestemmingsplan worden vastgesteld. Op het moment dat je over mei heen gaat, dan betekent dat je een aantal maanden verliest. Nou, verliest tussen aanhalingstekens, omdat wij gewoon niet in de zomerperiode bestemmingsplannen ter inzage leggen. En dan schuif je echt een flink aantal maanden op. Dat betekent voor KEMA dat ze ook allerlei wijzigingen moet aanbrengen in de planning zoals die nu is. Ze verhuizen al een keer, maar dan zouden ze waarschijnlijk nog een keertje extra moeten verhuizen. Dus dat is voor hun uitermate lastig. Maar met het verhaal zoals het er nu ligt en als het half mei ter visie gaat, is nog steeds de oude planning te halen.
Begreep ik nu goed door uw woorden, wethouder, dat u behoefte hebt aan een schorsing? Ja, dat kunt u niet vragen, maar ik wel en u ook allemaal. Ja, ik schors voor 5 minuten.
Mijn voorstel is om even daar ook te overleggen met de mensen.
Dat doen we in de schorsing. Ja. 5 minuten. Ik open de vergadering. En verzoek u de plaats weer in te nemen. Nou, daar komen we wel achter. Hop op, even een beetje tempo. Het was een schorsing van de voorzitter, dus ik ga maar gewoon verder met de tweede termijn. Ik kijk mevrouw Pols aan voor een tweede termijn.
Ja, voorzitter, dank u wel. We hebben het een en ander gehoord in de tussentijd. Ik wil nog een kleine opmerking maken ten aanzien van de reactie van de wethouder op het feit dat wij geroepen hebben laboratoriumruimte. Het is, dat ontken ik ook niet, stop. Ik heb gezegd laboratoriumruimte als voornaamste deel van. Maar het is zeer logisch dat op het moment dat je een laboratoriumruimte creëert, dat daar ook de nodige stukjes kantoorruimte en andere facilitaire ruimte aan te pas komen. Maar dat, he, vergunt u mij, hoef ik toch niet allemaal op te noemen. Voor de rest hebben wij eigenlijk niets gehoord wat ons van mening doet veranderen. En wij handhaven dus het amendement.
Zo, mevrouw Van den Berg.
Het is mij ook met de beantwoording allemaal niet duidelijker geworden. Vooropgesteld is dat wij vinden dat daar dat bedrijventerrein ontwikkeld moet worden. En dat daar ook enig voortgang in moet komen. Maar ik heb het gevoel dat ik hier in een juridisch steekspel terecht ben gekomen. En wij zijn van mening dat er goed is gekeken door de VVD naar hoe een en ander juridisch het beste vorm kan krijgen zonder dat de raad buitenspel staat. En derhalve zullen we ons daarbij blijven aansluiten.
Dank u wel, meneer Erkens.
Ja, dank u wel, voorzitter. In eerste termijn heb ik een vraag gesteld over de wijzigingsbevoegdheid. In het eerste voorstel werd die beargumenteerd met name om ongewenste verkeersontwikkelingen tegen te gaan. Ik heb aan de college de vraag gesteld of dat dan ook voor de uitwerkingsplicht geldt, of die in deze hetzelfde krachtige instrument is. Daar had ik nog graag een antwoord op. Ja, en dan spitst de discussie zich toch toe op uitwerkingsplicht of wijzigingsbevoegdheid. De schorsing, en dan sluit ik me aan bij de fractie van gemeentebelangen, is voor mij daarin niet echt verhelderend geweest. Ik denk dat ik het college maar expliciet de vraag moet stellen en het verhaal om moet draaien. Wat is er tegen om de volgende fase in te gaan op grond van een wijzigingsbevoegdheid? Wie komt daardoor in de problemen? Ontstaat er daardoor vertraging? Komen er mogelijk ontwikkelingen die beter met die uitwerkingsplicht te tackelen zijn? Ik denk dat het daarom draait vanavond en dat we daar een helder antwoord op moeten hebben voordat we in stemming gaan over amendement en het voorstel.
Meneer Rodenburg.
Ja, dank u wel, voorzitter. Allereerst de verkeerseffecten waar wij ons zorgen over maakten. De 40 extra arbeidsplaatsen is in die zin relatief beperkt. Dus in die zin maken wij ons daar nu minder zorgen over. Dan over de uitwerkingsplicht. Wat ons betreft is er een en ander verhelderd door de wethouder. En hebben wij het gevoel dat we met de uitwerkingsregels die bij het bestemmingsplan ter inzage worden gelegd eigenlijk hetzelfde kunnen regelen als met de wijzigingsbevoegdheid. Dus wij kunnen in die zin wel akkoord gaan.
Meneer Verstand.
Ja, voorzitter, we belanden inderdaad in een soort, nou niet een juridisch steekspel, maar wel in een juridisch spel. Want wat is nou het juiste, de uitwerkingsplicht of de wijzigingsbevoegdheid? En het wordt onze fractie niet voor de volle 100% duidelijk. Maar ja, dan, en dat is wel opvallend, dat wij als oppositiepartij het vertrouwen uitspreken in het college en de ambtelijke organisatie.
Nee, dat is helemaal niet zo raar hoor. Dat is heel gebruikelijk dat u vertrouwen hebt in de ambtelijke organisatie en het college.
Nee, ik geef even aan dat bij twijfel, dat ik gewoon het college en de ambtelijke organisatie in deze het voordeel van de twijfel gun en geef. Omdat ik ook in de brief lees, datgene wat in de brief wordt aangegeven, dat voldoende houvast biedt, dat we vertrouwen hebben dat het op deze manier alle belangen, de beste belangen, het op een goede manier worden behartigd. En we zullen het amendement van de VVD ook dus niet steunen.
Dat is maar een grapje hoor.
Meneer Leeuwis?
Nou, ik vond het wel een leuk grapje. Ik dacht wel, ja. Ja, ja dan denk ik wel eens, gut, had ik daar nou maar gezeten.
Ja.
Dat was een
inkoppertje. Dat was een inkoppertje, ja. Nou, ja, voorzitter, het is een juridische discussie geweest zojuist op de gang. Ik dacht dat we eerst in een ander vertrek zouden zijn, maar dat was toch een abuis. Het gaat toch om die begrippen wijziging, bevoegdheid, uitwerkingsplicht. En uiteindelijk gaat het dan om sturingselement. Laten we nou het gewoon noemen. In hoeverre is de raad nog heeft hij nog de mogelijkheid om te sturen, bij te sturen? Ja, vooralsnog zeg ik toch, en anders moet de wethouder nog maar met wat meer informatie komen hierover. Maar persisteren wij toch bij het amendement van de VVD, dat wij zeggen, ja, die wijzigingsbevoegdheid vind ik wel... wel heel belangrijk. Maar collega van de Partij van de Arbeid heeft een vraag gesteld. Kom nog eens even met wat meer informatie erover. Dus bij deze, ik herhaal dat.
Goed. Feitelijk, als ik iedereen beluister, zijn er eigenlijk alleen concrete vragen door de Partij van de Arbeid gesteld. En zou er een reactie van het college op het amendement van de WVD kunnen komen? Dus u zich daartoe wil beperken?
Ja. Kijk, de discussie spitst zich toe op welk juridisch instrument gebruik je. Is het het verstandigst om in dit geval de uitwerkingsplicht te gebruiken, of is het verstandigst om in dit geval de wijzigingsbevoegdheid te gebruiken? En ik denk dat het verschil van inzicht erin zit, is dat de VVD stelt dat je bij een wijzigingsbevoegdheid de raad meer aan het stuur zet. Dat is wat u letterlijk zegt. En ik zeg, op basis van mijn juridische aangereikte kennis, dat daar het verschil juist niet zit tussen uitwerkingsbevoegdheid en uitwerkingsplicht. Want in beide gevallen zit je in precies dezelfde positie. In beide gevallen is het een bevoegdheid van het college.
Maar voorzitter,
in beide gevallen bewandel je een weg. In beide gevallen bewandel je een weg om de raad optimaal aan het stuur te zetten. In beide gevallen is het bij de besluitvorming rond het bestemmingsplan dat de raad altijd in beeld komt. En ik heb ook al eerder gezegd, u mag wat mij betreft het instrument kiezen. Ik denk oprecht niet dat daar het verschil tussen zit. Wat mij betreft zit het verschil vooral in dat u in een fase van kaderstelling toewerkend naar een bestemmingsplan, in feite al een aantal spelregels meegeeft die horen bij de vaststelling van een bestemmingsplan. En dat is in dit geval belemmerend, althans het maakt het proces veel ingewikkelder als dat op het moment dat het uitgekristalliseerd is en u dan heel duidelijk die spelregels meegeeft. En dat krijgt u op het moment dat de uitwerkingsregels en het bestemmingsplan ter visie gaan en vervolgens wanneer u dat vaststelt. En u krijgt nog een keer een kans, omdat ook bij een uitwerkingsplicht u een uitwerkingsplan voorgelegd krijgt waar u over kunt beslissen. En elk moment wat daartussen zit, wat u wilt, dat ik naar u toe kom en u vertel wat de stand van zaken is, want ik vraag vooral ruimte om het proces waarom we dit ingegaan zijn, namelijk DECRA proberen te faciliteren omdat het een belangrijk bedrijf is voor Renkum, om dat proces optimaal te laten verlopen. En ik zeg u toe dat elk moment wat er gekozen kan worden binnen de juridische procedure u optimaal aan het stuur komt. En er zit geen verschil, nogmaals, tussen beide vormen wat dat betreft.
Ja, voorzitter, ik blijf toch met het probleem zitten. U zegt de wijzigingsbevoegdheid en of uitwerkingsplicht is eigenlijk, ik vertaal het even met mijn woorden, identiek. Ja, ik vertaal het met mijn woorden, zoals u net gezegd hebt.
Het gaat alleen de uitwerkingsplicht, dat heb ik in de eerste termijn gezegd, gaat sneller.
Ja, maar
is duidelijker, maar juridisch gesproken, nee, in allebei de situaties komt de raad op hetzelfde moment aan sturen. En daar gaat het
om. Ja, maar ik zit met het probleem dat de VVD duidelijk de wettelijke kaders aangeeft, ook wat er in de wet omschreven is rondom het begrip wijzigingsbevoegdheid. En dat gaat niet op voor uitwerkingsplicht. Daar wordt in dit kader gewoon gesproken over consultatie. En...
Dat zei ik. Nee.
Ja, we raken nu weer in een juridische discussie. Heel jammer, want dat zou eigenlijk niet moeten. Maar dat zet onze fractie toch niet op het been van, nou, laten we dan toch maar doorgaan zoals D66 graag zou willen. En dan ook het voordeel van de twijfel geven aan het college. Nee, wij willen toch dat sturingselement heel duidelijk hier in de raad aan de orde houden en hebben.
Dat krijgt u, dat heb ik u toegezegd. Dat is juridisch, is het ook zo in elkaar dat u dat krijgt, bij beide gevallen. Maar we praten over twee verschillende dingen naast elkaar. Het ene is, welk juridisch instrument kies je? Het andere is, geef je nu al, in het kader van kaderstelling, en in feite staan al die bruto vierkante meter staan in de kaderstelling al, die u vaststelt. Alleen, u haalt daar nu een plukje uit, en die stopt u onder het kopje van, dit zou de uitwerking moeten zijn, geeft u dat nu in uw amendement mee. En ik zeg dat als je het normale proces doorloopt, dat in het kader van zowel de uitwerkingsplicht, maar ook vanuit de uitwerkingsbevoegdheid, u op hetzelfde moment aan het stuur komt.
Voorzitter, interruptie. De wethouder die brengt het tijdselement in het geding. En die zegt van ja, met die uitwerkingsplicht en zo, dan kan het allemaal wat sneller. Maar als de gemeenteraad bij een plan met een wijzigingsbevoegdheid. Als dat bestemmingsplan is vastgesteld, dan kan direct naar die vaststelling ook operationeel, dan kunnen er bouwvergunningen worden verleend. En dat is, in uw situatie ligt dat toch wel degelijk wat anders. Ja, nou ja, goed, dan houden alle handboeken op. En dan is het in wezen het kernpunt, want u hebt in uw voorstel, hebt u niet genoemd bij het geadviseerde besluit, zo'n punt 4... waarover we nu in feite spreken, of over een uitwerkingsverplichting of over een wijzigingsbevoegdheid. Hè. Maar ons amendement vult dat geadviseerde besluit aan met de ene bevoegdheid dan wel de andere bevoegdheid. En wij zeggen dus, mede op basis van een aantal autoriteiten, wat ik meer zei, dat die wijzigingsbevoegdheid, dat er wij aan het stuur zitten, dat wij dan begrenzingen aangeven. Het is ook logisch dat als in de komende maanden, en dat u weet niet precies waar dat op uitdraait, maar mocht er alsnog op een enkel onderdeel er sprake zijn van knelpunten die gaan wringen of schuren of hoe je het ook wil noemen, dan moet natuurlijk de raad zo verstandig zijn om die grenzen die ze zelf hebben vastgesteld voor wat betreft die wijzigingsbevoegdheid, moet die dan natuurlijk aanpassen op basis van de afweging die de raad maakt. En de positie van de raad is in ieder geval naar het oordeel van onze fractie beslissend in deze, want het is niet een dakraampje wat veranderd wordt. Het gaat over een heel wezenlijk gebied waarvoor wij als raad de volle verantwoordelijkheid moeten nemen.
Meneer Schoevaars, ik durf altijd nauwelijks met u te discussiëren als u zo helder een aantal dingen zegt. Alleen, wij verschillen op zich van één ding van mening, en dat is dat u zegt dat de raad beter aan snee is bij de wijzigingsbevoegdheid. Maar als u dat op die manier wil invullen, ik moet eerlijk zeggen, dat vind ik, en dat heb ik echt al een aantal keren gezegd, dat vind ik niet het belangrijkste welk instrument u kiest. Waar het op dit moment mij om gaat, is die hele gedetailleerde invulling. Daar gaat het. Als u alleen maar zegt van college, doe het dan maar niet via een uitwerkingsplicht, maar doe het via een uitwerkingsbevoegdheid. En ik maak u daar gelukkiger mee, omdat u dat ook op die manier interpreteert, heb ik daar geen bezwaar. Maar het enige wat ik zeg is, haal dan al die detailleringen eruit. Dan zijn we het helemaal met elkaar eens.
Voorzitter, bij interruptie mag dat? Ja. Want het is uiteraard interruptie, anders dan krijg ik dan de stok met mijn linkerbuurvrouw, want die is woordvoerder. Als de wethouder zegt van ik kan op zichzelf leven met die wijzigingsbevoegdheid, maar haal even die detaillering weg. Wij hebben die begrenzing aangegeven. We hebben die begrenzing aangegeven omdat we denken dat daarmee ook recht wordt gedaan en aan partijen en aan de opvattingen ook van de zijde van de provincie. En wij zijn, en dat heb ik net even gezegd, er moet natuurlijk de bereidheid zijn. Er moet natuurlijk de bereidheid zijn van, mocht, en u kent de toekomst ook niet, want het moet er allemaal uitkristalliseren. Mocht het noodzakelijk zijn om die grenzen wat anders te plaatsen, dan denk ik dat u een welwillend oor zult vinden in deze raad. Dus daar zit dat probleem niet in, naar mijn overtuiging.
Ja, dan grijp ik ook wel even in, want u geeft dan het college wat kaders mee. En wij hebben natuurlijk wat ervaring als college met de kaders die meegegeven zijn door de raad. En op het moment dat we dan van die door u meegegeven kaders, of geamandeerde binnen het amendement, meegegeven kaders daarvan zouden afwijken, daar hebben we niet zo'n hele goede ervaring mee.
Ja, maar voorzitter, als toch blijkt straks dat er een probleem is, we hebben dat ook in de schorsing even met de wethouder ook besproken, kom dan in mei met dat probleem hier terug. En dan zal wel degelijk hier serieus door de raad naar gekeken worden. Maar dat op dit moment die kaders wat helder gespecificeerd worden, is op zich niks mis mee.
Nogmaals, de kaders, dat haalt dus namelijk zelf ook uit, staan in het masterplan en de landschapsvisie die u hier vastlegt. Daar staan die kaders in. En vervolgens de wijzigingen op die kaders, of je welk instrument je daar dan verkiest, uitwerkingsbevoegdheid of uitwerkingsplicht, nou, daar wil ik u graag toegeven dat als u zich prettiger voelt bij een uitwerkingsplicht, omdat u het gevoel heeft dat de raad daarbij beter aan snee is, dan wil ik dat gevoel best honoreren. Ik zeg alleen maar, goed, dan blijf ik mezelf herhalen, ik moet ook niet altijd het gelijk willen hebben. Het gaat mij vooral om die detaillering. Haal die eruit en die krijgt u zo snel als het kan, krijgt u exact voor de, wordt u geïnformeerd over welke uitwerking van die kaders eraan komt.
Zo, meneer Erkers als laatste met een interruptie, dan Alkemiel.
Ik begrijp uit de reactie van het college dat de wijzigingsbevoegdheid in plaats van, ik moet steeds weer spieken, de uitwerkingsplicht op zich geen probleem is. Dat het probleem op dit moment zit in de begrenzingen, in de kaders. Wellicht dat het college wat explicieter kan zijn in die zin van om welke kaders, welke onderdelen daarvan, zegt het college, die zijn wel heel erg begrenzend en met die begrenzingen krijg ik heel veel moeite in de uitwerking. Misschien dat we dan op die manier ook heel concreet krijgen wat nou het volgens mij zeer kleine verschil nog is tussen de beide voorstellen.
Wethouder.
Wat ik nogmaals wil zeggen, is dat op dit moment er binnen de kaders, zoals u ze hopelijk gaat vaststellen in de landschapsvisie en het masterplan, dat daar binnen ruimte, dat u binnen die ruimte, dat daar over een uitwerking, een specifieke uitwerking qua bruto vloeroppervlak, wat precies de behoefte van DECRA is, want daar gaat het om en dat moet passen binnen die kaders of het kan. En daarvoor kan je de uitwerkingsplicht, CQ, de uitwerking gebruiken om binnen de hoofdkaders daar wat licht op te wijzigen. En wat u nu doet, u maakt de kaders die zo zijn en echt leidend zijn voor dat stuk van DECRA, geeft u daar nog eens een keertje een extra begrenzing aan. En die begrenzing wordt op dit moment in het proces, is dat nog te vroeg om aan te geven of dat nou exact de begrenzing is die nodig is om aan de bedrijfswensen van DECRA tegemoet te komen. En daarom vraag ik u simpel of dat over enige tijd aan u voorgelegd kan worden. Omdat u dan duidelijk uitontwikkeld hebt wat het...
Ja, voorzitter, ik heb er behoefte aan om even met de coalitiepartners toch een schorsing te houden.
Dat is helemaal niet bijzonder. Ook dat kan gewoon heel goed. Het is prima, we schorsen even. Ik haal even in herinnering dat we een maand geleden een voorstel hiervoor hadden liggen. Dat er toen een bedrijf binnenkwam zeilen die wat wensen had. En de discussie verengt zich nu geheel tot hoe wij de raad gaan betrekken bij de volgende procedure. Dat is een beetje jammer van de inhoud van het voorstel aan zich. Dat wou ik u meegeven.
Het woord is aan mevrouw Pols. Mevrouw Pols.
Ja, voorzitter, dank u wel. We hebben even overleg gepleegd. Wij zijn gekomen met dank aan de wethouder die ons al de wijzigingsbevoegdheid heeft gegeven in plaats van dat andere moeilijk woord waar de collega Erkens over struikelt af en toe. Wij hebben het amendement als volgt aangepast. Ik ga niet in op de eerste bladzijde van de teksten, maar waar het besluit staat, komt bij punt 2a, dat komt te vervallen. Daardoor schuift het op en wordt BA, CD, B en D, C. En punt 3 komt helemaal te vervallen. En punt 4 wordt uiteraard punt 3.
Ik wil het graag even zien, want ik ben het helemaal kwijt. Geamendeerd en ondertekend en dergelijke.
Voorzitter, ik wil het graag nog herhaald hebben, want dit ging wat snel.
Dat ga ik dus ook doen. Dankjewel. Goed, luister en huiver. Het besluit. Eerste aandachtsbolletje, tweede aandachtsbolletje, geen veranderingen. Bij het derde aandachtsbolletje staat het cijfer 4 en 1 en na 1 komt A. En daar staat footprint is maximaal 2000 vierkante meter BVO. Dat mag u schrappen. Dus 1A schrappen.
2A.
Nee, ik heb hier 1A staan. Oh ja, sorry.
Onder het schemaatje staat de 2.
Sorry. 2A schrappen. Dan wordt B wordt A, C wordt B en D wordt C. Dan geheel punt 3 schrappen. En punt 4 wordt punt 3. Maar dat is allemaal helder. Goed. Nou, dit is toch aardig, Jip en Janneke, hoor.
Voorzitter, ik wil wel een vraag stellen.
Ja.
Want ik heb de wethouder horen zeggen dat ze kan leven met de vervanging van het woord uitwerkingsplicht door wijzigingsbevoegdheid in haar voorstel. Maar dat het gedetailleerd vastleggen van de inhoudelijke kaders, al dan niet overgenomen uit het masterplan of andere visies, het proces zodanig belemmert of kan vertragen, dat die wisseltruc van het ene naar het andere woord dan eigenlijk niks oplevert. En dus wil ik heel graag van het college weten of dit nou
interruptie, wat
aansluit.
Bedoelt u met wisseltruc?
Wisseltruc van twee woorden? Verwisseling van twee woorden?
Nee, het is geen wissel van twee woorden.
Verwisseling van het instrument uitwerkingsplicht naar wijzigingsbevoegdheid. Daar kan het college mee leven, maar ik wilde ook voorkomen dat ik ging struikelen over die woorden. Dus ik wil van het college graag weten of zij dit nou een prettige aanpassing vinden. Op
helder, wethouder.
Het tegemoetkomen aan de wijzigingsbevoegdheid is vooral een kwestie van politieke realiteit en een nadrukkelijke wens van een aantal mensen in deze zaal. Wat er in feite gebeurt als u dit op deze manier vastlegt, is dat DK veel meer moet gaan uitwerken en dan pas en daardoor ook in de wachtkamer komt. Dus van dat was de versnelling die er met de uitwerkingsplicht was te doen. Maar goed, ik hoor iedere keer hier een gevoel van, en dat komt ook van een aantal partijen, van wij hebben wat meer, omdat we denken dat we dan beter aan het snee zijn, wat meer voeling met een wijzigingsbevoegdheid. Ja, ik heb daar volgens mij voldoende over gezegd dat niet het verschil is, maar vooral de snelheid en het moment dat DECRA ook aan zijn uitbreiding kan werken, komt met een uitwerkingsplicht, is die dichterbij. Ja, en het tweede, ik heb u duidelijk aangegeven waar de pijn ligt qua detaillering. Ja, als u daar gewoon wat meer ruimte voor geeft in het overleg, dan komt u tegemoet aan wat ik aangaf als waar een probleem zich zou kunnen af gaan spelen. Het punt is wel dat nu gewoon het bestemmingsplan ter visie gaat en die uitwerkingsplicht pas veel later in beeld.
Dank u wel. Ik sluit de beraadslaging. Dank u wel, wethouder. Ik sluit de beraadslaging en ga over tot stemming van het amendement van de VVD en gemeentebelangen.
Voorzitter, mag de stemverklaring doen?
Als het echt iets toevoegt.
Altijd. Nou, voorzitter, wij vinden het erg jammer, dat wil ik stellen, dat niet de voltallige raad overtuigd is van het voorgestelde instrumentarium en tegelijkertijd, als ik de wethouder goed beluister, hierdoor toch vertraging in de uitvoering van het plan dreigt te laten ontstaan. Dus wij zullen niet voor het amendement stemmen.
Dank u wel. Het amendement, zoals gezegd, ik ga het niet helemaal weer voorlezen. Heb ik
voorzitter, gedaan. Een schorsing van 1,5 minuut, alstublieft.
1,5 minuut schorsing, het is niet te filmen. Heropen de vergadering. Het woord is aan de heer Erkens.
Ja, voorzitter, bij wijze van stemverklaring. Onze fractie is verdeeld. Ik zal daar rond vooruit komen. Er is een deel van de fractieleden dat niet mee wil gaan met het gewijzigde amendement door VVD, CDA en gemeentebelangen ingediend. En er is een deel dat daarin wel zal meegaan.
Goed. Dan ga ik over tot stemming van het amendement. Wie is er voor het amendement van de VVD gemeentebelangen? Dat zijn de fracties van de VVD, het CDA gemeentebelangen, mevrouw Miltenburg en de heer T. Erkens. Wie is er tegen dat amendement? Dat is de heer Beekhuizen, mevrouw Kulsi, de fractie van GroenLinks en de fractie van D66. 13 voor, 10 tegen. Daarmee is het amendement aangenomen. Dan is het geamendeerde voorstel de Hes West aan de orde. Ik moet het even bijpakken, excuus. Ja, ik heb hem. Ik moest hem even vakken. De kaderstelling Hes West. Na de kaderstelling voor de ontwikkeling van de Hes West vast te stellen op basis van de stukken mobiliteitsvisie, duurzaamheidsvisie, landschapsvisie, masterplan Hes West. Kennis te nemen van de recente notitie verkeerseffecten Arnhem-Buiten, etc. En instemmen met het laten participeren van de rayonarchitect namens de gemeente Renkum in het kwaliteitsteam, etc. Wie is er voor dat geamendeerde voorstel? Unaniem, dank u wel. Waarvan akte. Dan komen we bij agenda punt 7, bouwplan Utrechtseweg. Wie mag daarover het woord geven? Meneer Verstand. Mevrouw Miltenburg. De heer Rodenburg, de heer Tiemens, Den Burger. Goed, ik gaf aan dat het een fikse agenda was. Ja, en u ook, dank u wel. Een fikse agenda was en bij het afgelopen agendapunt, hoe belangrijk ook, zijn we fors uitgelopen.
Ook dit agendapunt verdient de nodige aandacht, al is het alleen al vanwege de emotie van de insprekers. Maar ik ga u echt oproepen om gedisciplineerd te vergaderen voor de rest van de avond. Meneer Verstand.
Ja, voorzitter, dank u wel. We hebben in de commissie ook al aangegeven dat we dit plan niet moeten vergelijken met het vorige plan, maar dit plan moeten vergelijken met wat er nu is. En ik heb het in de commissie ook al gezegd, hoe je het went of keert, dat betekent een achteruitgang voor de mensen aan de Maatweg. En dan is de vraag van in hoeverre vinden we dat acceptabel. En in de commissie hebben we van de wethouder een aantal toezeggingen gehad, waardoor we bijna overtuigd waren dat we het acceptabel vonden. Toen kwam de memo en toen raakten we daar weer wat verder van af. En er zijn drie punten uit die memo waar ik eigenlijk gewoon een harde toezegging van de wethouder wil hebben voordat we eventueel denken om in te stemmen met dit plan. Allereerst, er zullen niet alleen voor het plaatsen van de gebouwen, maar ook tijdens de bouw zullen een aantal bomen sneuvelen. Wij willen graag de garantie dat die bomen die sneuvelen voor de bouwwerkzaamheden, dat die ook daadwerkelijk worden teruggeplaatst. Dat is één. Het tweede is het parkeren. Er wordt een vage toezegging gedaan dat het college nog wel wil kijken wat eventueel de verkeerseffecten zijn. Wij willen graag nu vooraf een nulmeting en een half jaar na realisatie een onderzoek om te kijken of de parkeerdruk niet niet al te veel is toegenomen en dat daar ook daadwerkelijk dan parkeerplaatsen voor worden aangelegd. En het derde is, dat gaat over de bijgebouwen. Die 4 meter grens is al heel erg krap. Wij vinden dat we die 4 meter grens moeten gebruiken om een groene buffer aan te brengen en daar passen ook geen bijgebouwen in. En is het publiekrechtelijk niet mogelijk om dat tegen te gaan, maar volgens mij privaatrechtelijk wel. Dus dat is ons derde punt van, kunnen we dat op een privaatrechtelijke manier regelen dat die buffer van 4 meter blijft. En op die drie punten zouden we graag een toezegging willen hebben.
Dat zijn heldere vragen. Dank u wel. Mevrouw Miltenburg.
De fractie van de Partij van de Arbeid vindt het een goed plan, omdat het levensloopbestendige woningen oplevert die goed passen bij de woonvisie. Die passen in de hele situatie op die plek in Renkum. Er is volgens ons voldoende groen en er is volgens ons ook voldoende tegemoet gekomen aan de wensen van de bewoners.
Dank u wel. Meneer Rodenburg.
Ja, dank u wel. In de commissievergadering heeft GroenLinks vragen gesteld over de te kappen bomen. Zowel van het oogpunt van het behouden van privacy voor de bewoners aan de Maatweg als voor het behouden van de groene omgeving is het van belang dat er zo min mogelijk gekapt wordt en veel teruggeplant wordt. We hebben nu het nieuwe bomenplan. Daar kunnen we in ieder geval zien dat het groen aan de rand van het perceel grotendeels behouden blijft en deels opnieuw wordt aangeplant. Daarmee zijn we op dat vlak redelijk gerustgesteld. Maar we onderschrijven de bijdrage van D66 waar het gaat om het groen houden van die 4 meter grens. Dus wij zouden inderdaad ook graag zien dat daar geregeld wordt dat er geen bijgebouwen kunnen worden gebouwd. Nou, parkeren is vorige keer ook uitgebreid over gesproken. Daar onderschrijven we ook de inbreng van D66 waar het gaat om die metingen van de parkeerdruk. Daarnaast zijn er ook nog wel suggesties gedaan na afloop van de vorige commissievergadering door de bewoners aan de Groeneweg. Om bijvoorbeeld parkeerplaatsen aan het begin van de Van Ingeweg bij de benzinepomp te creëren op het grasveld. Dus dat zou ook een optie zijn die de wethouder nog mee kan nemen. Vorige keer is ook gesproken over de kans of het risico dat de ingang van de parkeergarage een hangplek zou worden. Daar willen wij nog wel een voorstel voor doen. Wij willen graag dat de wethouder de signalen op dit vlak uit de buurt serieus neemt. En willen de wethouder vragen om samen met de jongerenwerker, de bewoners, de ontwikkelaar en de jongeren zelf aan de slag te gaan om samen tot een goed plan te komen voor deze buurt, gericht op de leefbaarheid voor jong, oud en heel oud misschien. Maar wij vinden dat daar serieus naar gekeken moet worden. Wij vinden dat dit punt nu wat afgedaan is als minder belangrijk. Wat betreft het draagvlak hebben wij de indruk, zoals we ook vanavond hebben kunnen horen, dat er nog steeds wel bezwaren zijn, met name van de Maatweg. Maar dat die toch wel zijn afgenomen ten opzichte van eerder ingediende plannen. Juist als er tegemoet wordt gekomen aan die eis van die 4 meter strook groen houden en er een goede oplossing komt voor het parkeren. En er die toezegging van de wethouder komt dat ze in gesprek gaat met de buurt over de leefbaarheid. Kunnen wij akkoord gaan met het afgeven van die verklaring van geen bezwaar. Bedankt.
Heer Tiemens.
Dank u wel, meneer de voorzitter. Natuurlijk maakt CDA zich ook zorgen over de bezwaren van de omwonenden. Maar zoals het nu is, kan het ook niet blijven. Het wat ons betreft mooie pand heeft erg lang te koop gestaan, maar bleek niet erg in trek bij als eensgezinswoning. Het nu voorliggende plan is wat ons betreft veel minder kolossaal dan het vorige. Natuurlijk zal er iets veranderen voor de omgeving, maar geen enkel ander plan kan garanderen dat het dan niet gebeurt. Wat ons betreft past het prima in de woonvisie en kan CDA instemmen met het voorstel zoals het er nu ligt. Dank u.
Dank u wel, meneer de Burger.
Dank u wel, voorzitter. Ook wat het VVD betreft is dit een plan wat alleszins aanvaardbaar is. In vergelijking tot eerdere plannen is er inderdaad een enorme reductie geweest. Dus wat dat betreft durf ik bijna niet te zeggen, gelet op de insprekers vanavond, maar toch alle lof ook voor de ontwikkelaar die een grote flexibiliteit heeft getoond op dit punt. Wij zijn bij één punt blijven hangen. Het is door D66 ook al nadrukkelijk aangeduid. Dat is de 4-meter-strook. Ik citeer eventjes uit de ruimtelijke onderbouwing een stuk wat opgesteld is in opdracht van de initiatiefnemer zelf. Een voorziening in het bestemmingsplan of een privaatrechtelijke regeling moet het bouwen van bijgebouwen in deze strook verhinderen. De erfafscheiding langs de Groene Weg wordt gevormd door een laag haag. Nou, dit laatste doet niet ter zake. Het feit dat de ontwikkelaar zelf spreekt over een privaatrechtelijke regeling opent wat mij betreft de deur dat daar ook een regeling mogelijk moet zijn. De vraag aan de wethouder in deze concreet is: is er al een samenwerkingsovereenkomst? Zo ja, staat dit daarin. Is er nog geen samenwerkingsovereenkomst, dan ga ik ervan uit dat de wethouder toezegt dat die opgenomen zal worden in deze samenwerkingsovereenkomst. En daarmee zijn we van het publiekrechtelijke probleem van de bijgebouwtjes af. Met betrekking tot het parkeren nog even een korte opmerking. Uit het bombardement aan mails wat wij allen hebben gehad, valt op dat er nadrukkelijk geklaagd wordt over het parkeren en dat daarbij ook een aantal oorzaken worden aangeduid die volledig buiten dit bouwplan liggen. Ik zou de wethouder dan ook willen vragen om de mogelijkheid te bezien hoe dat parkeerprobleem, wat dus bij andere locaties hoort, opgelost zou kunnen worden. En daarbij is de oplossing van GroenLinks mogelijkerwijs een remedie. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Knulst.
Dank u wel, voorzitter. Vanuit onze eigen verantwoordelijkheid als fractie hebben wij ook gekeken nogmaals naar het plan. We hebben duidelijk aangegeven hoe wij erover denken in de commissie leefomgeving van 15 maart. Wij zijn voorstander van het voorstel met die verstande dat wij het wel heel belangrijk vinden dat de 4 meter perceelgrens echt groen gehouden wordt en dat daar dus geen eventuele activiteiten qua bijgebouwen kunnen plaatsvinden.
De wethouder, hoe denkt u over 4 meter groen?
Heel positief en ik neem dan ook de suggestie over om dat privaatrechtelijk te nemen en dat te regelen en alsnog op te nemen in de samenwerkingsovereenkomst. Ik vind het een hele goede suggestie van volgens mij GroenLinks, dat ging over de hangjongeren. Ik heb daar iets te kort door de bocht op gereageerd. Ik heb dat ook later aan bewoners, heb ik daarover gesproken en gezegd van dat was iets te kort door de bocht. Onderkennen dat er een probleem is en ik vind het een uitermate goede suggestie om daar samen met de jongerenwerker naar te kijken. Makkelijk ook, want dat zit ook gelijk in mijn portefeuille. Dus wat dat betreft snijdt ook voor mij het mes aan twee kanten. Op uw oplossing voor het parkeerprobleem vind ik ook een hele goede. Doe nu een nulmeting en kijk dan of alle, problemen die er zijn of die sterk verergerd zijn op het moment na een half jaar. En kijk dan nog een keertje opnieuw hoe je dat kan oplossen. Want ik heb ook in een van de mails gezien dat aan de overkant van de Utrechtse weg parkeerplaatsen realiseren ook niet altijd even veilig en realistisch was. Maar dan moeten we gewoon kijken, als dat zo is, wat we kunnen doen. Die bomen die sneuvelen om die terug te planten, de bomen die voor de bouw sneuvelen om terug te planten, volgens mij heeft de ontwikkelaar al gezegd dat ze daartoe bereid is. We hebben op zich is er geen herplantplicht, maar als zij die bereidheid heeft, dan kan ik me daar als collegelid alleen maar bij aansluiten.
Dank u wel. Iemand voor de tweede termijn? Kijk even rond. Ja, meneer Den Burger.
Een heel korte vraag, voorzitter. De wethouder spreekt over alsnog opnemen van de privaatrechtelijke constructie met betrekking tot de 4 meter. Daaruit mogen we afleiden dat de samenwerkingsovereenkomst er al is.
Maar nog niet getekend.
Oké, dank u wel.
Voldoende? Meneer Verstand nog?
Ja, voorzitter, ik ben blij met de toezeggingen van de wethouder.
Dan kan ik de beraadslagingen, denk ik, sluiten als ik u zo hoor.
En stel ik aan de orde het geadviseerd besluit afgeven van de verklaring van geen bezwaar voor het bouwplan Utrechtseweg 123 te Renkum. Wie is er voor dat voorstel? Mevrouw de Roos is tegen? Nee, unaniem. Dank u wel. Dan kom ik op agenda punt 8, de economische visie. Wie wenst daarover het woord te voeren? Meneer Erkens, meneer Rodenburg, meneer Minderhout,
meneer Knulst,
meneer Knulst
en heer Bartels.
Meneer Bartels
en meneer Schoefaars.
En meneer Schoefaars. Ik begin eens bij meneer Knulst.
Dank u wel, voorzitter. Gemeentebelang is voorstander om, ondanks dat het niet verplicht is, de voorliggende nota lokaal economisch beleid vast te stellen. We hopen dat er van de economische visie veelvuldig gebruik gemaakt zal worden. Wij staan voor een gezond economisch Renkum, waarbij we een gevarieerd middenstand aanbod belangrijk vinden voor alle geëigende kernen van de gemeente. Goede mobiliteit en werk dichtbij maken Renkum ook in de toekomst aantrekkelijk en duurzaam. Solide beleid, waarbij deze mogelijkheden worden gecreëerd, passen binnen de voorliggende economische visie. Tot zover.
Dank u wel, meneer Bartels.
Dank u, voorzitter. In de eerste plaats wil het CDA het college en de betreffende ambtenaren danken voor de tijd en de energie die gestoken is in dit document. We hebben in oktober uitvoerig in de commissie stilgestaan bij de inhoud hiervan, ook het CDA. Ons commentaar is letterlijk weer vastgelegd in de onderliggende stukken, dus vind ik niet nodig om daar weer direct op terug te komen. We hebben toen gezamenlijk overigens geconstateerd dat een aantal zaken eigenlijk meer op het niveau liggen van de uitvoering, zowel in het stuk als ook in de aangedragen punten van kritiek onzijds. Die laten we ook even voor wat ze zijn en daar komen we uiteraard op terug bij het vaststellen van het uitvoeringsprogramma. Verder, voorzitter, is er een hoorzitting geweest en heeft vervolgens het college een aantal aanpassingen gedaan in een stuk die voortkomen uit met name opmerkingen gedaan in de commissie van oktober jongsleden. Ook een aantal zaken die van onze kant zijn aangedragen zijn keurig verwerkt, daarvoor ook onze dank. Wil ik mij beperken tot een drietal opmerkingen. In de eerste plaats spreekt er voor zich, denk ik, dat wij verwachten van het college dat er ten aanzien van de uitvoering van deze zaak een proactief beleid erop nagehouden gaat worden. En niet alleen proactief, maar ook slagvaardig. Dat is punt 1. Punt 2 willen we nog even stipuleren dat het van belang kan zijn om ook ontwikkelingen die zich in de regio plaatsvinden en de kansen die zich voordoen, om die nauwlettend in de gaten te houden daar waar ze versterkend kunnen doorwerken op zaken die wij op lokaal niveau ook van belang vinden. En tenslotte denk ik nog even aan het laatste bericht uitgegaan door Norske Skog, waarin een handreiking als het ware aangeboden wordt om ook mee te denken op zaken op het gebied van de economie. En ik denk dat het goed is dat we daar op ander verband nog eens wat uitvoeriger op terugkomen. Voorzitter, één punt blijft bij ons over. Ik heb het ook gememoreerd in de laatste commissievergadering. En ik refereer eigenlijk aan een zin die opgenomen staat op pagina 29. Daarin staat namelijk dat, en ik citeer me even letterlijk, buiten het kernwinkelgebied is een winkelconcentratie te vinden langs de Europalaan. Deze dient gehandhaafd te blijven, mede ter versterking van de pleinfunctie en weekmarkt. Binnen onze fractie hebben wij hier heel uitvoerig bij stilgestaan. U geeft zelf aan dat het gaat om een kernwinkelgebied, want u geeft aan daar waar het gaat over het winkelgebied van Renkum, dat het uiteenvalt in twee gebieden. Een kernwinkelgebied enerzijds en een concentratie van winkels aan de Europalaan anderzijds. Ik benadruk het woord kernwinkelgebied. Waar wij tegenaan gekeken hebben is van hoe kunnen wij dat kernwinkelgebied verstevigen. En we hoeven ons niet alle dingen aan te praten, want zo gemakkelijk gaat dat niet. Maar we kunnen ons wel uitspreken over de wenselijkheid ervan. En we zijn het met u eens dat het kernwinkelgebied ook een kernwinkelgebied moet zijn. En dat betekent, daar waar sprake is van leegstand, daar waar sprake is van een inzet om het kernwinkelgebied te versterken, moet je dat ook niet nalaten. Dat is de reden waarom het CDA van mening is dat je anders zou moeten kunnen aankijken tegen, ik zal maar zeggen, het winkelgebied langs de Europalaan. En wij voor ons maken een onderscheid tussen detailhandel enerzijds en gemakshalve noemen we dat maar zakelijke dienstverlening anderzijds. Wij als CDA-fractie zouden graag willen zien dat eigenlijk die zakelijke dienstverlening, dat is voor ons geen punt, om dat als het ware ook geconcentreerd te kunnen zien langs de Europalaan. Maar de detailhandel zouden wij graag zoveel mogelijk willen zien in het kernwinkelgebied. In die zin heb ik ook in de commissie aangekondigd dat wij een abonnement op dit onderdeel zullen gaan inbrengen. Ik heb in de commissie begrepen, maar misschien om andere redenen, dat D66 en de Partij van de Arbeid ook nog vragen hebben bij hoe je tegen deze zaak zou moeten aankijken. Vertel het mij even, ik zeg het maar even in mijn eigen woorden. Ik weet niet hoe dat zich verder uitgekristalliseerd heeft, maar CDA zou het toch heel goed vinden om duidelijk uit te spreken, kernwinkelgebied is kernwinkelgebied. En daar waar je de detailhandel in het kernwinkelgebied kunt verstevigen, moet je dat niet nalaten. De wijze erop, dat is een uitvoeringskwestie, maar ik vind het wel van belang om een uitspraak in die zin te doen. En in die zin hebben we ook een abonnement voor ons liggen, mede in afwachting van hoe anderen ook over dit punt denken. Hierbij wil ik het in eerste instantie laten, voorzitter. Meneer Schoevaars.
Voorzitter, er is in de afgelopen jaren, als ik denk aan de ontstaansgeschiedenis al heel lang, is er veel aandacht besteed aan de economische visie. En mede door de wijze waarop het college rekening heeft gehouden met de opvattingen van raad en raadscommissies afgelopen periode en met de opmerkingen die ook gemaakt zijn op 17 januari tijdens de hoorzitting, stemt mijn fractie in met het voorliggende voorstel. Wat ons betreft had het een sterstuk mogen zijn. Dank u wel.
Dank u wel. Meneer Erkens.
Dank u wel, voorzitter. Economische visie is voor onze fractie helder en voldoende, meer dan voldoende. We zijn het eens met de keuzes en de uitwerking die zijn gemaakt wat betreft de bedrijventerreinen, de detailhandel en de sectoren zorg, economie, recreatie en toerisme. We hebben waardering voor de inhoud. Het college heeft tijdens de laatste discussie over dit plan in de commissie Bedrijvigheid adequaat antwoord gegeven op de door de diverse fracties gestelde vragen. Eén punt, meneer Bartels refereert eraan, is tijdens die discussie niet afgehandeld of, zo u wil, uitonderhandeld. Het gaat om het kernwinkelgebied van Renkum, in de visie beschreven als het winkelgebied Dorpstraat en de winkelconcentratie langs de Europalaan. Een fractie van het CDA gaat of heeft wellicht al een amendement ingediend dat tot doel heeft, zo interpreteren wij het amendement, de detailhandel aan de Europalaan te beperken. Voorzitter, wij zullen, als dat amendement daadwerkelijk ingediend gaat worden, niet voor dit amendement stemmen. De tekst zoals het CDA die voorstelt is en onduidelijk, of zo u wil, multi-interpretabel en legt veel beperkingen op aan bijvoorbeeld de startende ondernemers die juist aan de Europalaan de mogelijkheid hebben tegen betaalbare huren een bedrijf te beginnen. Voorzitter, proficiat met het bereikte resultaat. We zien uit naar het, wat ons betreft, interactieve proces dat moet leiden tot de uitvoeringsplannen. Dank u wel.
Dank, meneer Rodenburg. Sorry, meneer Rodenburg.
Dank u wel, voorzitter. In de commissie heeft de fractie van GroenLinks geconcludeerd dat de visie qua aandacht voor duurzaamheid en qua communicatie met inwoners verbeterd is. Verder hebben wij gehamerd op een proactief economisch beleid en een integrale aanpak van kansen en problemen, met name waar we straks aan de slag gaan met uitvoeringsplannen. Wij hopen dat er slim en duurzaam geïnvesteerd zal worden in bedrijvigheid en infrastructuur en dat er ook tijdens het maken van de uitvoeringsplannen volop betrokkenheid zal zijn van ondernemers en inwoners. En in feite heeft de wethouder dat tijdens de commissie ook al toegezegd. Daarmee kan GroenLinks akkoord gaan met de voorliggende economische visie. Dan het amendement van het CDA om rond het Europaplein alleen nog zakelijke dienstverlening toe te staan. Daar hebben we in de commissie aangegeven dat wij daar ook nog een discussiepunt hadden. Maar wij zijn wel heel duidelijk voor de ontwikkeling van een levendig Europaplein. En dat gaat in onze mening op die manier niet lukken. Verder gaf de wethouder in de commissie ook al aan dat hij het wonderlijk vond dat er eerst in een motie in 2009 is opgeroepen om juist ook op de Europalaan in te zetten En niet alleen op de Dorpsstraat en nu in feite de beweging weer de andere kant op is. Dus in die zin vinden wij dat ook niet logisch. De bestemming mag wat ons betreft zowel winkels, zakelijke dienstverlening, maatschappelijke dienstverlening of horeca zijn. Maar dat wordt al gedekt door de bestemming centrumdoeleinden. Dus in die zin zullen wij het amendement niet steunen.
De Minderhout.
Voorzitter, tijdens de laatste commissievergadering is het onderwerp integraal doorgenomen. We hebben allemaal ons punt kunnen maken. Wij zullen voor het voorliggende voorstel stemmen. Tijdens de laatste discussie in de commissievergadering kwam met name ook weer de categorisering van het winkelgebied aan de orde. En het verstandigste wat wij daar gehoord hebben was in dit geval uit de mond van de wethouder Heinrich, die voorstelde om het winkelgebied in de Dorpsstraat en het Europaplein qua categorie als zelfde te benadrukken, zodanig dat de kansen in beide winkelstraten gelijkelijk qua startpositie zijn. Hoe zich dat in de markt uitwerkt, dat zullen we ter zijn tijd wel zien. Maar wij willen ons bij dat standpunt aansluiten. Wij zullen dus om die reden dus ook het verschil wat het CDA heeft aangegeven in haar motie, amendement, zullen wij niet ondersteunen. Voor het overige zijn wij zeer geïnteresseerd om op interactieve wijze de uitvoeringsplannen te begeleiden in de komende tijd. Dank u wel.
Dank u wel. Wethouder Heinrich.
Ja, voorzitter. Ik constateer met genoegen dat er hier in deze raad draagvlak is en waardering is voor deze economische visie. Wij hebben daar in de commissie 2 weken geleden ook al uitgebreid bij stilgestaan. En met name ook over de, zeg maar, de uitvoeringsprogramma's, welke elementen in de uitvoeringsprogramma's moeten worden opgenomen. En de manier waarop het college voorstaat hoe die uitvoeringsprogramma's in die interactieve manier met de Rinkerse bevolking en ook op proactieve manier vormgegeven zal worden. Dus ik ga daar verder ook niet op in. Ik zou me er heel makkelijk van af kunnen maken op dit moment door te zeggen van ik heb eigenlijk alle argumenten in de commissiereeks gegeven om te laten zien in hoeverre de opvatting van het CDA voor wat betreft het weghalen van de detailhandelsfunctie aan Europaplein, dat een onverstandige zaak is. Ik zou me daar wat dat betreft heel makkelijk toe kunnen beperken, maar ik denk dat ook voor dit moment wellicht wat al te gemakkelijk is. Dus ik wil toch, als u mij even toestaat, nog eventjes proberen in enkele minuten die argumenten nog een keertje op een rijtje te zetten. En laat ik nogmaals, er werd ook net eventjes op gewezen, ik heb het zelf in de commissie ook betoogd, de zin die het CDA op die bladzijde 29 aanhaalt, is letterlijk, maar dan ook helemaal letterlijk, overgenomen door de motie vreemd aan de orde van de dag die in december 2009 mede door het CDA is ingediend. En ik kan me nog herinneren bij de discussie over de strategische visie dat de fractievoorzitter van het CDA die motie uit zijn zak haalde, om het maar even zo te zeggen, en alle punten bij langs ging om te kijken hoeverre die elementen uit die motie toen in die strategische visie verwerkt waren. Met andere woorden, de voorzitter van de CDA-fractie benadrukte dat voor hem die argumenten of die punten uit die motie nog steeds heel wezenlijk van belang waren. En daarom verbaast het mij ook enigszins, daar waar die onderdelen uit die motie letterlijk zijn overgenomen.
Voorzitter, bij interruptie. Over welk jaartal sprak u? 2009, geloof ik, hè? 2009. Inmiddels kan er, maar dat mag hier niet zo vaak gezegd worden, maar een soort voortschrijdend inzicht zijn. En er is ook nog een werkgroep bezig geweest rondom het Europaplein. Dat weet u ook. Dus dan kan het soms wel eens zijn dat er wat nuanceringen aangebracht worden in een standpunt vanuit het verleden.
Ja, voorzitter, dat kan natuurlijk altijd. Komt tijd, komt raad. Gelukkig ook voor het CDA.
Maar voorzitter,
Ik dacht dat ik de wethouder hoorde zeggen dat de fractievoorzitter van het CDA bij de behandeling van de strategische visie, en dat was toch iets later dan 2009, nog even de hele checklist langs was gelopen.
Nou, heeft u mij goed horen zeggen, dat was inderdaad in december, dus enkele maanden geleden. Maar goed, het is nooit als het inzicht doorbreekt, dan dat is altijd goed, denk ik. Desalniettemin, voorzitter, is het onverstandig om hetgeen het CDA voorstaat ook daadwerkelijk te gaan volgen. Ik heb dat in de commissie ook al betoogd. Er zijn een aantal inhoudelijke argumenten voor. Het sluit aan bij de opvatting, laat ik het zo formuleren, van de werkgroep die zich met het Europaplein bezighoudt, die met name over een levendig Europaplein het een en ander heeft gezegd. En zakelijke dienstverlening, dan denk ik aan banken, en die zijn er net allemaal weg. Dan denk ik aan makelaarskantoren, dan denk ik aan verzekeringsassurantiekantoren en dergelijke. Dat is nou niet bij uitstek het soort levendigheid die ik denk dat wij en ook zeker niet de werkgroep Europaplein voor ogen staat. Een ander belangrijk element, en ook dat is al eventjes van vanavond aan de orde gekomen, is het feit dat er hoge huren gevraagd worden in die panden in de Dorpsstraat die ook leeg staan. De voorzitter van de winkeliersvereniging heeft betoogd dat dat inderdaad al iets is wat al jaren in stand wordt gehouden en dat dat inderdaad belemmerend is om huurders te vinden voor die panden met die hoge huren. En er zijn nu eenmaal ook een aantal, zeg maar, startende bedrijven die niet in staat zijn om die hoge huren te betalen. En als wij op het Europaplein, waar andere huren gevraagd worden, niet in staat zijn om voor die bedrijven een andere locatie te bieden, dan zijn we die bedrijven gewoon kwijt. Dan hebben we ze niet in de Dorpsstraat en niet op het Europaplein en niet in deze gemeente. Want er zijn verder geen andere locaties. We hebben slechts in deze gemeente, of in dit dorp moet ik zeggen, het dorp Renkum, twee locaties. De Dorpsstraat en de twee zijstraatjes en het Europaplein. Dat is eigenlijk een soort A- en B-winkellocatie, zou je kunnen zeggen. Als je die B-locatie weghaalt, heb je alleen een A-locatie. En dat betekent dat sommige bedrijven geen kans krijgen om zich op die A-locatie te vestigen, omdat ze in die opstartfase niet in staat zijn om die huren te betalen. Het is ook iets wat, als we uitspreken dat wij de detailhandel daar weg willen halen, dan zullen er ongetwijfeld vroeg of laat een aantal bedrijven weggaan. De achterblijvers, de loop gaat eruit. Het wordt kortom, het gebied gaat niet vooruit, maar het gebied gaat achteruit. Het CDA benadrukt heel erg nadrukkelijk in de nog niet ingediende amendement dat met name zakelijke dienstverlening daar zou moeten komen. Nou, ik ken geen zakelijke dienstverleners die nou echt staan te trappelen om naar het Europaplein te verhuizen. Ik heb al gezegd, de banken daar, die kantoren nemen af, die komen er niet bij. De makelaars hebben allemaal een eigen locatie. Er zijn geen verzekeringskantoren die allerlei ruimte zoeken. Met andere woorden, het uitspreken van het weghalen van de detailhandel en overstappen naar zakelijke dienstverlening betekent nog niet dat daarmee die ruimtes ook met zakelijke dienstverlening opgevuld gaat worden. De loop gaat eruit, zoals ik al zei, en het gebied gaat niet vooruit. En het laatste argument is dat de enige manier om dit vast te leggen, behalve uiteraard beleidsmatig in deze visie, is zeg maar juridisch inhoudelijk in het bestemmingsplan. Dat zou betekenen dat je bij het eerstvolgende bestemmingsplanwijziging van het dorp Renkum, en dat zal over 1 of 2 jaar zijn, dat dan die bestemming aangepast moet worden. En ik kan u verzekeren dat pandeigenaar onmiddellijk de vinger omhoog zullen steken en om plantschade zullen vragen, want het is natuurlijk een belemmering van het gebruik van het pand en er ontstaat onmiddellijk plantschade. En dat lijkt mij ook een iets waar wij, denk ik, in deze afweging rekening mee moeten houden. Dus ik ontraad het nog niet ingediende amendement van het CDA.
Volgens mij was hij wel ingediend. Ik kan me zo voorstellen dat alleen het CDA nog een tweede termijn behoeft. Oh, meneer Koolstok. Meneer, ja, twee vingers bij het CDA. Zullen we naar meneer Bartels gaan? Is het amendement ingediend of niet?
Het amendement is ingediend, maar, en ik wil even refereren aan een uitspraak van de heer Heinrich, even voor de duidelijkheid. Wij constateren, en ik denk dat we z'n allen dat kunnen constateren, dat in de visie het woord kernwinkelgebied gekoppeld is aan de Dorpsstraat. Wij constateren de huidige toestand van het winkelgebeuren in de Dorpsstraat, zoals we al jaren kennen, et cetera, et cetera. Als je een onderscheid maakt tussen een kernwinkelgebied en een niet-kernwinkelgebied, dan ligt het voor de hand dat je probeert iets te regelen waardoor het kernwinkelgebied versterkt wordt. Dat is punt 1. Dat is eigenlijk het uitgangspunt van waaruit wij zijn gaan denken. Voorts is het zo, en ja, je kunt het ook noemen een stukje voortschrijdend inzicht, dat wij natuurlijk onder andere met de winkeliersvereniging hier ook uitvoerig over hebben gesproken en de hoorzitting ook hebben aanhoord op dit punt. Dus in die zin heeft dat ook wel versterkt. Wij hebben nooit gezegd geen detailhandel bij wijze van spreken, maar we hebben gezegd van probeer nou te zien in hoeverre je dus de toestand in de Dorpsstraat eigenlijk kunt versterken. Dat is de achterliggende gedachte. Als u zegt juridische complicaties, ja, misschien is dat zo, ik weet het zo niet. Alleen, ik weet wel dat dat nooit aan de orde geweest is bij een overigens bij de conceptstructuurvisie, die overigens nooit verder aan de orde geweest is. Want daarin werd nog wel uitgegaan van versterking van de Dorpsstraat en daar lag een andere gedachte aan te grondslag. Maar goed, het zij zo, we moeten daar heel reëel in zijn. Ik heb gehoord hoe de andere fracties eigenlijk over dit onderwerp denken. Het is de CDA heel veel waard om veel te doen aan de verlevendiging en de verbetering van de economie in algemene zin. En in dit geval aan het winkelgebeuren in Renkum in bijzondere zin. Het is zoals het is. Het heeft geen zin om het amendement wat we ingediend hadden, althans afgegeven hadden, om dat aan de orde te stellen. Want ja, laten we wel wezen, daar is verder geen steun voor. Het zij zo.
Goed, het door u ingediende amendement, wat ik zojuist heb laten uitreiken, trekt u bij deze dus weer in. Begrijp ik dat goed?
Dat klopt, ja.
Meneer de Bode, zou u ze allemaal weer op willen halen?
Nee.
Voorzitter, het was toch wel heel bijzonder dat er zoveel tijd uitgetrokken is door de wethouder om het CDA te beantwoorden en te reageren. Dat vond ik wel heel, dat waardeer ik.
Meneer Knuls. U hebt geen behoefte meer? Goed. Anderen geen behoefte meer? Wethouder niet meer? Sluit ik de beraadslaging. Aan de orde is het voorgestelde besluit, de economische visie vaststellen. Wie is er voor dat voorstel? Unaniem, dank u wel. Dan agenda punt 9, de beleidsnota wegen. Wie durft? Ja, ergens? Nou, oké, iemand anders van de Partij van Arbeid, kom. Ergens, mevrouw van Gerwen. Meneer Bouwman. Mevrouw Van den Berg. Meneer Den Burger. En het CDA niet. Dan ga ik naar meneer Bouwman.
Verrassend. Dank u wel, meneer voorzitter. Ik denk dat wat dit onderwerp betreft, wat uitgebreid behandeld is in de commissievergadering, dat we duidelijk daar de weg even kwijt waren. En dat heeft geleid tot een uitgebreide discussie en tot een nieuw voorstel wat nu voor ligt. En daar zien we in ieder geval dat we de weg weer terug hebben gevonden. Voor wat betreft het besluit dat voor ligt, het eerste deel van het beschikbaar stellen, het doteren van €854.000 voor het jaar 2011, daar kunnen wij ons in vinden. Voor wat betreft de tweede, het opdracht geven aan het opstellen van de beleidsnota wegen. Dat vinden wij eerlijk wat vreemd. Als we dan kijken naar de aanpak van de uitvoering, dan is het zo dat daar eerst de startnotitie staat die vastgesteld moet worden. En pas op het moment dat de startnotitie vastgesteld is en de kaders zijn vastgesteld, dan kan het mijns inziens zo zijn dat we opdracht geven om de beleidsnota vast te stellen. Althans, dat zal daar op de een of andere manier wel in verwerkt moeten worden. Verder is het zo dat bij de startnotitie staat dat het in de raad in feite aangeboden wordt en dat vastgesteld wordt. Het lijkt in de planning er nu op dat het alleen in de commissie komt en niet in de raad. Dat was het.
Dank u wel. Mevrouw Van den Berg.
Na de zeer uitgebreide en rumoerige behandeling van dit voorstel in de commissie Bedrijvigheid heeft onze fractie nu niet heel veel meer inhoudelijk op te merken. Het college heeft het raadsvoorstel aangepast en in overeenstemming gebracht met de wensen die zijn uitgesproken in die commissie. Wij kunnen ons dan ook vinden in de beide geadviseerde besluiten. Eén verzoek hebben we wel aan het college. De fractie van gemeentebelangen zou het zeer op prijs stellen als het college in voorkomende gevallen eerst wil onderzoeken of het mogelijk is om mensen met een participatieprobleem, daar zitten ook goed geschoolde en hoogopgeleide bij, in te zetten voordat er onmiddellijk gegrepen wordt naar een extern in te huren bedrijf. Juist in een afgebakende projectopdracht leent zich uitermate goed voor de inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dat kan zowel op het project zelf zijn als op de afdeling.
Dank u wel. Misschien wil ik daar alvast op antwoorden, want als de wethouder het doet, dan weet je nooit waar het eindigt. Het lijkt ons een sympathiek voorstel. Meneer Bartels.
Ja, dank u voorzitter. Heel kort even. We zijn blij dat in ieder geval nu de rechtmatigheid geborgd is, want dat was eigenlijk het heikele punt in de commissie ook. En dat ook de procesgang dit komende jaar, zoals dat nu is duidelijk gemaakt, ook een ieders instemming heeft. Wij gaan akkoord met het voorstel en zien het verloop met belangstelling tegemoet.
Dank u wel, meneer Den Burger.
Dank u wel, voorzitter. Wat de VVD betreft een helder voorstel. Extra verhelderd dankzij de vragen die door GroenLinks gesteld zijn en de antwoorden erop. Zowel de vragenstellers als de beantwoorder, dank daarvoor. Wij hebben eigenlijk twee vragen nog over. De wegenlijst 2011 laat voor Renkum-Heelsum een enorme lijst zien. We gaan ervan uit dat het niet tegelijkertijd zal zijn, maar desondanks kunnen we ons voorstellen dat er wat problemen in Renkum gaan ontstaan. Dus misschien daar enige toelichting op. En tot slot het punt, we hebben vorig jaar juni wat aandacht besteed aan de problematiek rond de Renkumse heide Boshoeven. Voor diegenen die het niet meer weten, een experimentele weg met een wat gele halfverharding daarop. Inmiddels veel kuilen. Een fietsroute die betrekkelijk onveilig is geworden. En eigenlijk missen we die in deze lijst. Dank u wel.
Dank u wel. Dat zijn het soort wegen die we in Frankrijk pittoresk noemen. Meneer Erkens.
Ja, fijn dat ik nog een keer mag, voorzitter. Voorzitter, in de vergadering van de commissie Bedrijvigheid is uitgebreid van gedachten gewisseld over het voorstel beleidsnota wegen. Het verheugt de fractie dat het college de opmerkingen die tijdens die vergadering zijn gemaakt verwerkt heeft in het voorstel dat op dit moment ter besluitvorming voor ligt. Uw uitgangspunt bij het stellen van prioriteiten is voor ons acceptabel. De door u opgevoerde lijst op pagina 4, de heer Den Burger die refereerde daar al aan, is wat ons betreft een uitvoeringskwestie. En we gaan er dan ook vanuit dat bij die uitvoering waar nodig en wenselijk enige flexibiliteit betracht zal worden. Voorzitter, op naar de geplande workshop die de mogelijkheid biedt verdere kaders aan te geven voor startnotitie en beleidsnota. We stemmen in met het gewijzigde voorstel.
Dank u wel. Mevrouw van Gerwen.
Ja, voorzitter, heel mooie woorden van de heer Bouwman. Tijdens de behandeling in de commissie waren we met z'n allen even de weg kwijt. En die lijken we nu toch wel weer teruggevonden te hebben. Dus dat is op zijn minst heel erg prettig. Met name ten aanzien van het eerste geadviseerde besluit vond mijn fractie dat we toch nog een aantal technische vragen moesten stellen. En ook dank voor de snelle en wat ons betreft ook heldere beantwoording. Dat leidt voor ons tot de conclusie dat we kunnen instemmen met het overgangsjaar en dus met het doteren van het benodigde bedrag, het genoemde bedrag. En we zijn blij om ook uit de vragen gelezen te hebben dat het bedrag niet per definitie limitatief is, maar dat het voorgenomen en noodzakelijke onderhoud ook gaat gebeuren. Oftewel, de stratenlijst, zeg ik maar even, op bladzijde 4. Al hetgeen uit 2010 nog over is gebleven en ook nodig is, de vorstschade die dit jaar heeft opgetreden, misschien het restant van de Benedendorpsweg en de geluidsschermen. Die worden niet genoemd in de lijst, maar we hebben begrepen dat die makkelijk uit dat totale bedrag mee kunnen. Afgelopen jaren is er wat betreft de dotatie genoeg gespaard, want dat was ook onze vraag, hoe zit het met het achterstallig onderhoud, om het niet opnieuw te laten oplopen. En dat is dan ook heel belangrijk hoe wij kijken naar de nieuwe beleidsnota. Daarover en over dat proces hebben we een paar opmerkingen. Het eerste is dat wij het proces wat mager vinden. En mager, met name op het punt zoals ook de heer Bouwman aangeeft, het is gebruikelijk bij de ontwikkeling van meerjarige beleidsnota's dat wij besluiten over een startnotitie. En 15 juni is denk ik wat ons betreft dus een verschrijving, want de raadsvergadering is op 29 juni. Dus wij willen graag de bevestiging van de wethouder dat we de startnotitie in de commissie op 15 juni bespreken en in de raadsvergadering kunnen vaststellen. Want dat is het kader waar vervolgens die beleidsnota aan moet voldoen. Een tweede opmerking over het proces wat gelopen wordt, is dat het wat ons betreft een erg intern proces lijkt van het gemeentebestuur, terwijl de ontwikkeling van de beleidsnota juist ook iets is waar je met inwoners of inwonersgroepen over zou kunnen spreken. En daar willen we graag van het college dan nog wel wat reactie op hebben, want dat vinden wij belangrijk. En dan ten aanzien van het onderhoudsniveau, wij willen nu al aangeven dat we het begrip sober een te mager begrip vinden. Dus we hopen dat de wethouder dat goed in zijn oren wil knopen voor het proces tot de startnotitie. En dan nog één algemene opmerking. We gaan nu goedkeuren dat het jaar 2011 een overgangsjaar is op een beleidsnota die tot en met vorig jaar liep. En een overgangsjaar ten behoeve van een beleidsnota die dus volgend jaar van kracht wordt. En in de begroting 2010, in november 2009, stond al opgenomen dat bij de start van 2010 onmiddellijk met de ontwikkeling van de beleidsnota begonnen zou worden. En wij hebben eigenlijk alleen maar één vraag aan het college. En dat is, wij gaan ervan uit, we willen namelijk een bevestiging daarvan, dat het een uitzondering is die echt niet meer vaker voor gaat komen. Nog op dit domein, nog op andere domeinen.
Dank u wel. Het woord is aan wethouder Van Lent. En ondertussen, ik heb een omissie begaan aan het begin van de vergadering toen ik zei dat ik een ander agendapunt 10 voor u had, of een gewijzigd voorstel. Dat had ik toen even moeten laten uitdelen. Dat wordt nu uitgedeeld, zodat u nog even de tijd hebt om tijdens de briljante beantwoording van de heer Van Lent bij agendapunt 9 een blik te werpen op het gewijzigd voorstel agendapunt 10.
Dank u wel, voorzitter. Om even de lijst even langs te lopen. Mevrouw van Gerven, u heeft de meeste vragen ongeveer gesteld over het voorstel wat nu voor ligt. U geeft aan, u vindt het proces mager. U geeft aan, dus het is uitgesteld 2009-2010. En vervolgens komt in 2011 met de beleidsnota, misschien ook nog pas in december of zo. Waar het om gaat in deze, wij hebben in 2010 heeft het college geld beschikbaar gesteld. Dat staat ook in het voorstel als we daar nog aangeven om een start te kunnen maken met. Tussentijds is in de organisatie gekozen voor projectmatig werken. Dat is een andere manier van werken en daardoor is onder andere dit voorstel even aangehouden, of althans de beleidsnota aangehouden, om daar een start mee te kunnen maken om volgens de nieuwe systematiek te kunnen gaan werken. Voorzitter, dan is het gebruik wanneer een bepaalde weg in onderhoud wordt genomen, dat er ook overleg plaatsvindt met de bewoners. Dus in zoverre een extern punt. Maar goed, dat zal ook meegenomen worden in de beleidsnota wegen, zoals u zal worden aangereikt na de zomervakantie.
Voorzitter, heel even bij introductie, want ik bedoelde mijn vraag anders. Ik bedoelde de ontwikkeling van de beleidsnota zelf, dat ik daarin ook verwacht dat er met inwoners en inwonersgroepen overlegd wordt en niet uitsluitend op het moment dat het onderhoud is. Want dat is voor mij, nou ja, zeg maar, zo logisch als wat.
Ik heb de startnotitie heb ik nog niet klaar. Laat het helder zijn en we zullen bij de startnotitie daar aandacht aan besteden. Dan heb ik het niveau sober geeft u aan. Dat heb ik in de orde geknoopt, maar ik ben wel gebonden aan budgetten. Dat geef ik u dan tegelijkertijd maar even aan. Meneer Bouwman die zegt van ja, de startnotitie wat vreemde gang van zaken moet nu instemmen met een beleidsnota. Nee, u stemt in vanavond met de opdrachtverlening om een beleidsnota op te stellen. En daarmee in aanmerking nemend de planning die ook in het voorstel staat aangegeven. Dus we starten met de workshop. Vervolgens krijgt u de startnotitie waarin u de kaders kunt stellen. En waarin ook een verder proces aangegeven zal worden om te komen tot vaststelling van.
En de startnotitie die wordt in feite in de raad vastgesteld. Dat bevestigt u?
Dat bevestig ik. Ja, u vraagt, u zei als enige geloof ik dat het in de commissie voldoende was. Maar dat mag voor mij als u zegt van, maar ik kijk even de rest van de kringen rond hoe men daarover denkt.
Maar ik wel het niet eens en gaat u maar honden.
Oké. Okay. Dan denk ik dat de vragen beantwoord zijn, voorzitter.
Goed zo. Iemand mag voor een tweede termijn?
Ik mis de Renkumse Heide.
De Renkumse Heide, ja, de pittoreske.
De Renkumse Heide is een andere problematiek. En nogmaals, wij studeren daar nog eens nadrukkelijk op wat voor een definitieve maatregel daarop zou kunnen plaatsvinden. En als je het helemaal definitief zou moeten doen, dan zou je moeten verharden en dan zou je moeten asfalteren. Ook dat is een overweging op dit moment om te kijken van moet dat ja of nee.
Durft de wethouder, voorzitter, een termijn te duiden waarop dit antwoord zou kunnen komen?
Nee, want het is een specifiek probleem en daar heb ik nog geen antwoord op.
Anderen voor de tweede termijn? Of iemand voor de tweede termijn? Niet? Sluit ik de beraadslaging en is aan de orde het voorstel zelf. God moet bezoeken. De beleidsnota wegen 2012-2016. Instemmen met 2011 als overgangsjaar ter overbrugging, et cetera, et cetera. En ons opdrachtgever voor het opstellen van een beleidsnota wegen voor de jaren 2012 tot en met 2016. En kennis nemen van de planning om te komen tot een geactualiseerde beleidsnota wegen. Wie is er voor dat voorstel? Unaniem. Dank u wel. Dan is het gewijzigde voorstel 10 aan de orde. En ik heb de behoefte om voor de beraadslaging daar even iets over te zeggen. Als portefeuillehouder denk ik, misschien wel, weet ik eigenlijk niet, denk het wel. In de periode die ligt tussen het versturen van het raadsvoorstel en deze vergadering is een circulaire bij ons onder ogen gekomen van minister Donner, minister van Binnenlandse Zaken. Ik zal niet zeggen dat hij er niet eerder was, maar hij was wel eerder, maar wij zagen hem pas wat later. En minister Donner geeft in die circulaire aan dat als de raad voor een tweede keer een wethouder ontheffing voor een jaar geeft, dat dat een stevige en goede onderbouwing moet zijn waarom de raad van mening is dat dat kan. En ik geef als eerste toe dat de onderbouwing die in het voorliggende voorstel gebruikt werd, dat dat geen stevige en degelijke of goede onderbouwing is. Dat is een makkelijke onderbouwing, eigenlijk een beetje overgenomen van vorig jaar. Ook eerlijk gezegd, zoals te doen gebruikelijk in Nederland, alleen de minister steekt daar dus op dit moment een stokje voor. In eerste aanleg wil het college u verzoeken om het voorstel terug te nemen, zodat wij even wat meer de tijd hadden om tot die goede onderbouwing te komen. Echter, aangezien de wethouder een ontheffing van een jaar heeft en die 1 april afloopt, zou betekenen dat ze dan met ingang van 1 april aanstaande vrijdag niet meer voldoet aan artikel 36 lid A onder 1 of sub A onder 1 van de gemeentewet. En dat betekent dat ze ontslag zou moeten nemen. En dat willen wij natuurlijk niet met elkaar. En daarom wil ik u vragen om het gewijzigde voorstel aan te nemen en de wethouder een ontheffing te verlenen van de verhuisplicht voor ten hoogste de periode van maximaal 3 maanden. Zodat het college in die 3 maanden, of zoveel te eerder als ons mogelijk is, en ik denk wat dat eerder kan, maar geef me even iets meer ruimte, zodat we dat goed kunnen voorbereiden, dat wij of komen met een goed onderbouwd voorstel, of ontheffingsvoorstel, dan wel dat de wethouder een woning in Renkum gevonden heeft. Dat is het voorstel zoals ik dat graag aan u zou willen voorstellen. En eigenlijk zou ik daar niet over willen beraadslagen, zeg ik maar. Maar daar ga ik niet over, daar gaat u natuurlijk over. Maar toch, meneer Verstand.
Ja, voorzitter, zoals u het zegt, zo lees ik het niet in het voorstel. U geeft 2 opties van het woord of verhuizen of we komen met een beter onderbouwd voorstel. Ik lees hier in het voorstel dat het woord verhuizen.
Ja, dat leest u goed, maar dat is een omissie van de ambtelijke organisatie die dit echt in de haast en de spoed en de bloedspoed vanmiddag voorbereid heeft. Ik verzoek u om in te stemmen met het geadviseerde besluit, waarin staat in te stemmen met de verlenging van de ontheffing van de verhuisplicht van mevrouw Weda met 3 maanden tot 1 juli 2011. En daar zit voor mij nu, op dit moment, en daar 2 opties zijn daarbij open, of over 3 maanden of zoveel te eerder komen wij met een goede, stevige onderbouwing van de ontheffing, dan wel mevrouw Weda verhuisd naar Renkum. Zo moet u het horen en lezen. Niemand? Dan wil ik graag handen zien voor dat voorstel. Dank u wel voor de unanimiteit. Wordt zeer gewaardeerd. Dan kom ik bij de motie vreemd aan de orde van het CDA. Wie mag ik het woord geven? Meneer Erkens, wilt u over de motie van het CDA iets zeggen?
Nadat het CDA nog een nadere toelichting heeft gegeven.
Oh, ja, zullen we dat daar beginnen?
Zullen we dat eerst eens doen? Ja?
Wie van het CDA had graag meneer Bartels?
Dank u, voorzitter. Voor de
ik moet me toch van het hart dat meneer ergens een beetje baloorig aan het worden is. En dat is hoopgevend, vind ik eigenlijk wel.
Ja, dat is een kwestie van interactie tussen voorzitter en raadsleden, denk ik.
Nogmaals, dank u, voorzitter. Even voor de duidelijkheid, het betreft geen motie van het CDA. Het betreft een motie van het CDA, VVD en DZ en, sorry, gemeentebelangen. Waar het hart van vol is, hè?
Ja.
voorzitter,
en hij is echt ingediend, dus.
Deze motie is uiteraard ingediend en ook derhalve geagendeerd. De tekst spreekt voor zich. Ik wil graag even refereren aan, heel kort, aan de beraadslaging van de vorige raad met betrekking tot de Schelmseweg, met name ook het betoog van D66. de taskforce motie die aan de orde is gesteld. En wij zouden het een gemiste kans vinden als in het kader van die taskforce niet even een ander element duidelijk meegenomen zou worden ter onderzoek. En dat is ook de strekking van de motie. We hebben heel goed begrepen dat meerdere fracties, raadsleden, worstelen met de ontsluiting in Oosterbeek, de doorstroming van het verkeer in Oosterbeek, et cetera, et cetera. Dat hoeft geen betoog, dat is helder. Maar helder is ook, voorzitter, dat er wel iets gedaan moet worden. En het minste wat je kan doen is, en in feite hebben we daar voor een deel al toe besloten, die taskforce, om dus een aantal zaken even goed op een rij te zetten. En het is er ons om te doen, om het college te bewegen, ook dit alternatief eens te betrekken bij de taskforce met betrekking tot de zinvolheid ervan. Uiteraard hebben wij het gevoelen, en wij, dat zijn de drie fracties die deze motie indienen, dat het goed is om hier naar te kijken. En dat is ook de reden waarom we hem indienen. En ik beperk me even tot eigenlijk het dictum van de motie. Wij dragen eigenlijk via deze motie het college op om bij het zoeken naar integrale oplossingen voor de problematiek van het doorgaande verkeer door Oosterbeek, het aanleggen van een verbindingsweg tussen het spoorwegviaduct in de Schelmseweg en de Utrechtseweg door het Maarsveld onderwerp van onderzoek te laten zijn. Niet meer en niet minder dan dat. Dat is eigenlijk waar het hier om gaat en wij hopen dat een meerderheid in de Raad, liefst allen, eigenlijk ook het college in de gelegenheid wil stellen om dit eens te onderzoeken en te betrekken bij de reeds aangenomen motie van de taskforce. Dus in dat kader moet je dan ook, vinden wij, dit zien. Dat is wat hier voor ons ligt.
Wie? Meneer Erkens en ja, meneer Rodenburg.
Voorzitter, de motie Maisveld. Tijdens de laatst gehouden raadsvergadering heeft de verantwoordelijke portefeuillehouder met buitengewoon veel enthousiasme de motie Taskforce Verkeer omarmd. Een motie die unaniem door de Raad werd aangenomen. Onze fractie is dan ook verbaasd dat de fractie van het CDA, samen met gemeentebelangen en de VVD, een motie indient om de mogelijkheid te onderzoeken voor het aanleggen van een verbindingsweg tussen het spoorwegviaduct op de Schelmseweg en de Utrechtseweg door het Maarsveld. Heeft de fractie van het CDA zo weinig vertrouwen in de creativiteit en de aanpak van de portefeuillehouder dat ze het nodig acht deze motie in te dienen? Onze fractie heeft dat vertrouwen wel. We zijn ervan overtuigd dat de portefeuillehouder in de taskforce alle orthodoxe en onorthodoxe maatregelen op hun merites gaat beoordelen. We denken dus dat deze portefeuillehouder, dit college, dus absoluut geen behoefte heeft aan deze motie. We zullen de motie om die reden dan ook niet steunen.
Dank u wel. Meneer Rodenburg.
Ja, dank u wel, voorzitter. GroenLinks is geen voorstander van het oplossen van verkeersproblemen met meer asfalt. En zeker niet op deze bijzondere plek. Zoals we ook van de inspreker hebben gehoord, de heer Hanemaier, is deze optie eigenlijk ook al 15 jaar geleden in het onderzoek afgevoerd. We hebben hierover over de motie ook contact gehad met Gelders Landschap. Gelders Landschap is de eigenaar van het perceel en geeft aan geen enkele medewerking te verlenen aan dit plan. Betreffende Maisveld, Gelders Landschap heeft er een andere benaming voor, maar is bij Gelders Landschap beter bekend als landgoed Mariendaal, met een zeer grote betekenis het oogpunt van natuur, landschap en cultuurhistorie. Het gehele landgoed Mariendaal, inclusief betreffend perceel, is niet zo lang geleden tot Rijksmonument aangewezen. Dat lijkt ons voldoende onderbouwing om de motie niet te steunen.
Heer Den Burger.
Dank u wel, voorzitter. Juist met de argumenten zoals nu aangeduid door GroenLinks en ook het verhaal van de inspreker erbij, meende de indieners van deze motie juist de wethouder steun te geven om, zoals de Partij van de Arbeid terecht aangeeft, orthodoxe en minder orthodoxe oplossingen te bekijken. Het mogen duidelijk zijn dat de oplossing die hier gesuggereerd wordt, let wel om te onderzoeken, niet meer dan dat, niet minder dan dat, een complexe oplossing is, zoals iedere oplossing om het probleem waar we het allemaal over hebben gehad bij de vorige raadsvergadering op te lossen. Dat beseffende willen wij de wethouder stimuleren om inderdaad, zoals de Partij van de Arbeid aangeeft, alle orthodoxe en onorthodoxe oplossingen te laten wegen. Dank u wel.
Dank u wel. Meneer Verstand.
Ja, voorzitter, dank u wel. Nou, gemakshalve sluit ik me volledig aan bij het betoog van de heer Erkens van de Partij van de Arbeid. Maar ik wil daar nog wel even wat aan toevoegen. Ik ga ervan uit dat de taskforce deze optie gaat onderzoeken. Waarom het op deze manier ook niet kan, het betreft op dit moment een EAS-gebied. En daarvoor geldt dat ontwikkelingen niet zijn toegestaan tenzij. En in dat tenzij zit dat je alle alternatieven moet onderzoeken. En juist die taskforce heeft nou de opdracht gekregen om alle alternatieven naast elkaar te leggen en dan pas een keuze te maken. En als uiteindelijk al die alternatieven afvallen, dan komt de weg door het maïsveld pas in beeld. Dus het kan ook niet zoals u het voorstelt. Dus laten we nou die taskforce die we vorige keer aan het werk hebben gezet zijn werk laten doen en dan komt die vanzelf goed onderbouwd langs.
Voorzitter, bij interruptie, waar leest de heer Verstand dat hier sprake van een keuze is? Het college wordt gevraagd om een onderzoek in te stellen, niet meer en niet minder. De keuze is toch niet gedaan?
Nee, daar heeft u gelijk in, maar u kunt wel van alles onderzoeken en dan ligt het er vervolgens en dan kunt u er nog niks mee doen. Dan zou je de alternatieven moeten gaan onderzoeken. Dus dan gaan we iets onderzoeken, dan leggen we dat daar neer en vervolgens moeten we alle alternatieven gaan onderzoeken. En dat is dan net de opdracht die we die taskforce hebben meegegeven.
Voorzitter, nogmaals bij interruptie. De heer Verstand geeft aan dat hij zich aansluit bij het betoog van de heer Erkens in deze. Die geeft aan alle orthodoxe en onorthodoxe oplossingen te moeten bekijken. Daar hoort dus deze wat ons betreft bij. Dat daar problemen in zitten zoals geschetst, EHS, Mariendaal enzovoort. Laat dat heel duidelijk zijn. Het is niet de simpelste oplossing. Dat snappen wij ook.
De wethouder. Oh, meneer Knulst. En als de wethouder deze kant op komt.
Dank u wel, voorzitter. De fractie van gemeentebelangen is mede indiener van de motie vreemd aan de orde. En wij zien het dan ook als een goede steun in de rug voor de wethouder.
De wethouder.
Dank u wel, voorzitter. Ja, ik heb u feitelijk uitgedaagd vorige raadsvergadering aan te geven. Als u zo nodig die weg tot Maarsveld wilt, dan komt u maar met een motie. En dan zien we dat wel of het inderdaad een haalbare zaak is. Daarna is inderdaad de motie van de taskforce is aangenomen. We hebben die als college omarmd om het even aan te geven als steun in de rug betuigd. En vervolgens gezegd van nou, daar zou die in kunnen passen. En zo lees ik ook de motie dat deze optie die hier gehanteerd wordt, meegenomen wordt in de taskforce. Dank u wel.
Goed, anderen nog? Niemand meer? Meneer Bartels?
Ja, even heel kort twee opmerkingen. Eén richting D66 en één richting de wethouder. Naar D66 toe beluister ik wel dat D66 ook de intentie heeft om te zoeken naar een oplossing met betrekking tot de doorstroming van het verkeer in Oosterbeek. Dat heb ik zo even ook uit de woorden dan beluisterd. Daar ben ik ook heel blij om. Mede ook gezien het belang wat u aangeeft op uw eigen website met betrekking tot de problematiek van het doorstromingsgebeuren in Oosterbeek. Maar ik heb ook de wethouder goed begrepen dat aanvankelijk, en hij zei het ook zo van, de inhoud van deze motie zou je kunnen zien binnen het taskforce gebeuren. Ik ben blij dat hij dat even zo zegt, want dat betekent gewoon dat nu helder is dat hij dus deze zaak ook bekijkt, meeneemt in de mogelijkheden, onmogelijkheden binnen het hele gebeuren. En dat betekent ook dat wij vertrouwen mogen hebben dat in voldoende mate aandacht gegeven wordt aan de strekking van deze motie. En als dat zo is, en ik heb de wethouder die zin ook zo begrepen, dan heeft het ook onze instemming om ons te beperken tot de opmerking die de wethouder gemaakt heeft.
De heer Bartels,
nou begrijp ik hem even niet. Dat laatste.
Nou, dat betekent dat ik begrepen heb, en ik heb het, dat is mijn perceptie, dat de wethouder gezegd heeft dat hij deze materie meeneemt in het geheel van die taskforce motie. En dat hij op die manier daar ook op terugkomt.
Dus trek je de motie in.
En dus trekken wij dan, als we het zo begrepen hebben, de motie in.
De motie is van tafel. Ik sluit deze vergadering en ik complimenten, want het was een forse agenda dat we toch om 10:30 aan de borrel gaan. Dank u wel.